only believe.
Amen.
Dank je, George, Becky en zuster Ungren voor dat fijne lied. Dat is waar, alles wordt veranderd wanneer Jezus komt. Hij sluit gewoon de duisternis buiten en verspreidt het licht. En we zijn daar dankbaar voor. Nu, dat is de eerste keer dat Becky hier in de kerk speelt. Dus was het een erg toepasselijk lied toen Jezus kwam. Dus we zijn hier dankbaar om hier vanavond weer te zijn. En we zijn zo dankbaar voor uw fijne opkomst deze ochtend. En deze avond heb ik een klein onderwerp waar ik een paar ogenblikken over wil spreken. Maar even daarvoor heb ik wat aankondigingen te doen en zo. En ik ben een heel klein beetje hees. Ik denk dat het door het vele spreken gekomen is. Ik preek lang. Maar als ik deze 2 uur lange banden opneem, en wanneer ik hier terugkom, doe ik dat omdat ik het op de band opneem, voor heel de wereld. Dus daarom dank ik u ervoor dat u vanmorgen zo geduldig met ons bent geweest. Nu, er zijn een paar dingen die ik hier nu graag zou willen vermelden. Dat is, ten eerste, dat ik graag de gemeente iets zou willen vragen. Ik heb iets gedaan. En ik wil vragen of ik dat vanavond kan veranderen. We zijn niet. Ik doe geen nieuwjaarsbelofte. We moeten morgen naar huis gaan. Dan zullen we hier niet zijn met nieuwjaar, maar we zullen u gedenken. Ik geloof dat er hier oudejaarsavond een samenkomst zal zijn. Ja, dat is juist. Een waakdienst tot middernacht, zoals ze altijd hebben op oudejaarsavond. We zouden graag willen blijven, maar dan kunnen we niet op tijd terug zijn om de kinderen naar school te sturen. En mijn vrouw moet hun kleren wassen. U weet hoe dat gaat. Dus ik wil ieder van u bedanken voor de fijne dingen die u voor ons deed gedurende de kerstdagen. En uw vrouwen die daarheen bent gegaan en voor ons voedsel in huis hebben gebracht en zo. En toen we er kwamen was alles al gekookt en klaar om te eten. Ik dank u daar heel zeker voor. Mogen God u altijd zegenen. En de gemeente dank ik voor hun kaartje om hier naartoe te komen en om wat kleren, een pak te kopen als ik ze nodig had. Ze geven me elk jaar een pak en een paar fijne vrienden van mij hebben juist gezorgd dat ik een pak kreeg. Dus ik denk, als het goed is, ik heb wat andere dingen nodig, zoals overhemden en hemden en zo. En ik zou het geld graag daaraan besteden als de gemeente dat in orde vindt. Ik heb dat op dit moment meer nodig dan een pak. En nu, u zag deze jonge man die net voor ons zong, broer George Smith, van ginds uit Tucson. We zijn naar hun kerk daar geweest, de Nieuw-Testamentische Baptistenkerk. Zijn vader is een zendeling. Ik geloof dat hij ongeveer 7 gemeenten heeft in het zuiden van Oud-Mexico. En het zijn daar zeker fijne mensen. En zijn vader en moeder zijn allemaal fijne mensen. En George is een erg fijne jongeman. Het speet me dat hij ons geen woord van getuigenis gaf van de reddende genade van Christus in zijn leven voor hij ging zitten. En nu, de boodschappen, ik beloofde hier niet lang geleden dat ik de boodschappen, voor ik uitging naar de samenkomsten, dat ik hier zou komen en ze eerst hier op de band zou opnemen voor ik uitging. Dat gebeurde om de banden naar de mensen te kunnen zenden. Ik zou hier komen en een boodschap op de band opnemen en daarna uitgaan en het prediken. Dat zou de mensen een kans geven om de bandenmakers om de band te maken en die met ons mee te nemen als we gingen. Nu, ik sta op het punt om te vertrekken voor een grote reeks evangelisatiereizen en daarom zal ik niet in staat zijn om dat van nu af aan te doen, ziet u? Degene die de banden opneemt, zal ze gewoon moeten opnemen terwijl we verder gaan. En ik geloof tenslotte, zullen ze niet een bijeenkomst over geluidsbanden hebben deze week? Het een en ander over de geluidsbanden deze week, hoe dan ook. Ik denk dat broeder Stotman hier is en hij vertegenwoordigt broeder McGuire. Ik weet niet of hij hier is of niet. Ik denk dat broeder Fred hier wel is. Iemand zei dat hij hier was. Ik geloof dat ze deze week een samenkomst hebben. Misschien morgenavond zoiets over de banden. Dat was church order. We spraken er onlangs 's avonds over in de kamer. Ik denk dat het ergens voor is. Ze treffen er voorbereidingen voor. Dus van nu af aan zal ik waarschijnlijk slechts boodschappen buiten in de samenkomsten prediken die ik niet heb aangeroerd hier in de tabernakel. En dan ben ik God dankbaar voor dat getuigenis van broeder Blair. Het kwam zo uit dat broeder en zuster Blair hier vanavond zitten, hier vlak voor ons, degene die die kleine jongen had. Nu herinner u, toen de Heer mij vertelde, toen hij werd, broeder Blair was helemaal verslagen en huilde, omdat zijn kleine jongen zo voor zijn ogen werd verpletterd door een auto die over de kop sloeg. En hij was er erg slecht aan toe. Maar terwijl ik bad, zag ik de kleine kerel in orde. En broeder Blair vroeg mij natuurlijk, broeder Branham, is dit zo spreekt de Heer? Ik zei, broeder Blair, het is zo spreekt de Heer. En broeder Blair is hier vanavond en we zijn zeker dankbaar om broeder Blair bij ons te hebben. En hij heeft aan een kleine zenuwkwaal geleden. En Satan gaf hem hier niet lang geleden een zware klap om hem ertoe te bewegen mij niet te geloven. En terwijl Satan daarmee bezig was, kwam de Heer daar en openbaarde het hem en vertelde hem erover, gewoon om hem te laten ophouden voor de tijd dat dit gebeurde. Broer Blair is een fijne man. En ik wil dat u hem gedenkt. Hij zit een beetje in twijfel over wat hij moet doen. Hij weet niet precies welke kant hij op moet gaan. En ik vertrouw, broeder Blair, dat God, u bent een groot dienstknecht van Christus. En hij heeft genoeg voor u te doen om dat te lichten vervagen. Was u hier vanmorgen? Er is een man die het licht kan aandoen. Wel, dat is erg fijn. Nu, ik vermoed dat de volgende keer dat ik hier zal zien, misschien in het voorjaar is voor een poosje, tegen die tijd zullen we misschien weten of we de samenkomst die hier in Jeffersonville zullen houden of niet, gedurende de tijd dat ik in Noorwegen en in de Scandinavische landen zou hebben moeten zijn. Nu, voordat we een tekst nemen, omdat we een gebedsrij zullen gaan hebben, en velen staan in de vertrekken, langs de muren enzovoort, en ik weet dat het erg moeilijk is voor u. En ik heb zelf menigmaal gestaan, en toen ik daar straks voorbij liep om mijn vrouw te brengen, bemerkte ik de mensen bij de deuren, en ik dacht, wie zegt dat het evangelie niet nog steeds dat is wat de allergrootste aantrekkingskracht ter wereld heeft? Zeker heeft het dat. Het trekt diegenen die erin geïnteresseerd zijn. Degenen die niet geïnteresseerd zijn natuurlijk niet. Het zal niet kunnen. Maar Jezus zei, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle mensen tot mij trekken. Hoe waar is dat? En wanneer ik hier kom, is er gewoon zoveel te zeggen, dat ik zo'n beetje moet noteren wat ik hier in deze momenten zal zeggen. Of ik is zoveel te zeggen dat je gewoon vergeet wat je moet zeggen. Nu, ik heb begrepen dat broeder Ungren's vader deze morgen werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. En als zuster Ungren en de anderen hier zijn, ben ik er zeker van dat dat een geweldige zaak voor hen is, want dat is jarenlang hun voortdurend gebed geweest. Broeder Ungren, waar u ook bent, God zegene u rijkelijk, mijn broeder. En als dat niet correct is, laat God mij er verantwoording voor afleggen op de dag van het oordeel. Ik weet dat het correct is. Ik neem de schuld ervoor op me. Dat is precies juist omdat het de waarheid is. U zegt, maakt het wel enig verschil? Het maakt een verschil voor Paulus. Men vroeg hoe ze waren gedoopt. Ze zeiden dat ze al gedoopt waren door Johannes, de man die Jezus doopte. Paulus zei dat ze moesten komen om weer overgedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. En niet één persoon in de Bijbel werd ooit gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Geen mens werd ooit op die manier gedoopt tot aan het organiseren van de katholieke kerk op het concilie van Nicea, Rome. Daar werd de eerste persoon gedoopt met gebruik van de titels. Een man zei onlangs tegen mij, ik zei, wel, als de Heer Jezus, dat is zijn naam. Hij zei wel, ik zei, als iemand naar u toe komt. Hij zei, ik denk niet dat het enig verschil maakt. Ik ving hem gewoon in zijn eigen leerstelling. Ik zei, als een man naar u toe komt en zegt, ik ben gedoopt in de naam van de Roos van Saron, de Lelie der Valleien en de Morgenster. Zou u daar amen op zeggen? Hij zei, nee, zeker niet. Ik zei, hoe zou u hem overdopen? Hij zei, jazeker. Ik zei, hoe zou u hem overdopen? Hij antwoordde, ik zou hem dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En ik zei, dat is de manier waarop ik hem zou dopen, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik zei, nu, Roos van Saron, Lady der Valleien en Morgenster is geen naam. Hij zei, dat is juist, het zijn titels. En ik zei, evenzo zijn Vader, Zoon en Heilige Geest het. Nu, ik doop ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest is de Heer Jezus Christus. Precies. Dus ik zag, en hij zag het. Het was broeder Joseph Matson Bozé uit Chicago. De moeilijkste kerel waar ik ooit doorheen moest breken. Ik veronderstel dat ik rond de 3,000 of 4,000 inboorlingen moet dopen, wanneer ik nu naar Afrika ga met hem, om ze weer over te dopen. Nu, dus we zijn dankbaar voor het evangelielicht. Nu, en dus, Jezus zei, toen hij hier op aarde was, wat ik hoor, dat spreek ik. En nu, ik zal iets zeggen in de volgende 10 of 15 minuten ongeveer, net voor ik mijn tekst neem, een erg korte tekst, daarna zullen we de gebedsrij hebben. Ik ben tot een punt gekomen in mijn bediening, dat ik iets moet zeggen. En ik, Jezus zei, dat hij sprak wat hij hoorde. En hij zei, ik heb u mijn vrienden genoemd en een vriend vertelt zijn vriend alle dingen. Paulus zei in Handelingen 20, vers 27, ik heb niet nagelaten u de hele raad Gods te verkondigen. En mogen ik daarbij aansluiten en hetzelfde zeggen met die grote heilige van vroeger, naar mijn beste weten, ik heb het niet nagelaten, maar verklaarde u de gehele raad Gods. Iemand speelde onlangs een van de banden af, en gewoon omdat het iemand kwaad maakte, schoten ze op hen door het raam en verwonden een vrouw. Dus misschien zal ik op een dag, een of andere dag, mijn getuigenis bezegelen, maar wanneer die tijd komt, en het is, ik ben gereed om te gaan. Totdat mijn tijd komt, is er niets wat me zal deren tot die tijd. Zie? Nu, wij geloven in hetzelfde evangelie, precies zoals de Bijbel is geschreven, het is doelgericht, en als het geweer goed en zuiver is ingesteld, zal het als het de eerste keer doel treft, ook de tweede keer doel treffen, en zo elke keer. Als een boom of een tak, wijnstok, een rank doet uitspruiten, en die rank draagt een bepaalde vrucht, zal de volgende keer dat de wijnstok een rank doet uitlopen, ze dezelfde soort vruchten dragen. Als Jezus de wijnstok is, en wij de ranken zijn, en de eerste rank, de gemeente, die de wijnstok deed uitlopen, ze schreven daarna een boek der handelingen. Die eerste rank doopte in de naam van Jezus Christus. En zij hadden de levende God onder hen, die dezelfde dingen onder hen deed, als die hij deed toen hij op aarde was. Daarom bemerkten de mensen aan hen, hoewel ze onwetend en niet geleerd waren, dat ze bij Jezus waren geweest, omdat zijn leven door hen heen kwam. Zoals ik heb gezegd, als ik de geest van Beethoven in mij had, dan zou ik liederen schrijven. Als Beethoven in mij leefde, zou ik Beethoven zijn, zie? Als Shakespeare in mij leefde, zou ik Shakespeare zijn. Ik zou gedichten, toneelstukken enzovoort schrijven. Als Shakespeare in mij leefde. En als Christus in mij leeft, zult u de werken van Christus doen. Juist, het moet zo zijn. En wat is Christus? Het woord. Hij zei, indien gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag dan wat gij wilt en het zal u geworden. Omdat het woord daar is en gewoon het licht nodig heeft en het licht brengt het tot leven. Dus nu zal ik iets zeggen wat ik heel de tijd daarvoor nog niet heb gezegd. Dat is de zaak waar we zo lang naar hebben uitgezien, al deze vele jaren, 4 of 5 jaren misschien langer, de derde trek is nu betuigd. En ik ben er zeker van dat u allen weet wat dat inhoudt. Nu bedenk, er zal daarvan nooit enige nabootsing zijn, omdat dat niet kan gebeuren. Het kan er niet zijn. Nu, het is in bestaan. En ik ben hiervoor gewaarschuwd dat spoedig, precies nu in deze tijd, het is juist gebeurd, dus zou het zijn tegenwoordigheid onder u kunnen identificeren. Zie? Maar het zal niet op een grootse wijze worden gebruikt, totdat deze raad scherpere maatregelen zal nemen. En wanneer ze dat doet, wanneer dat gebeurt, de Pinkstermensen enzovoort kunnen bijna alles nabootsen wat kan worden gedaan. Maar wanneer die tijd komt, wanneer de druk toeneemt, neerkomt, dan zult u, wat u tijdelijk hebt gezien, gemanifesteerd zien worden in de volheid van zijn kracht. Zie? 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 Nu, ik moet voortgaan met evangeliseren. Precies zoals mij in het begin werd opgedragen. Ik moet doorgaan. Daarom, u hebt het woord gehad en u weet waarnaar u moet uitzien. En hoe u stand moet houden. En ik moet doorgaan met evangeliseren. En mijn vrienden, blijf rustig. En blijf gewoon voortgaan. Want het uur nadert snel. Zie, dat er iets zal gaan worden gedaan. Nu, u zou wat vreemde kleine dingen zien, kunnen zien gebeuren. Niet zondigs, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel iets vreemds ten opzichte van de normale gang van zaken, omdat ik wat ik tot nu toe in de bediening heb bereikt, hier achter me laat, lettend op de plaats en wachtend op de tijd om het te gebruiken. Maar het zal gebruikt worden. En iedereen weet dat zo zeker als de eerste betuigd werd, zo is de tweede geïdentificeerd. En als u heel aandachtig zult nadenken, u die geestelijk bent, zoals de Bijbel zei, hier is de wijsheid voor wie verstand heeft. De derde trek is eigenlijk geïdentificeerd. We weten waar het is, dus de derde trek is hier. Het is zo heilig dat ik er niet veel over moet zeggen, zoals hij mij in het begin vertelde. Hij zei, zeg hier niets over. Herinnert u zich dat jaren geleden? Het spreekt voor zichzelf, zie. Maar u, ik heb geprobeerd de anderen uit te leggen en ik heb daarmee een fout gemaakt. Dit zal de zaak zijn die naar mijn mening, ik zeg niet dat de Heere mij dit zegt, dit zal een zaak zijn die het opnamegeloof zal doen aanvangen voor het weggaan, zie. Zie? En ik moet me een korte tijd rustig houden. Nu bedenk, en u die luistert naar deze band, u zou nu meteen zo'n verandering in mijn bediening kunnen zien, terugvallend. Niet omhooggaand, terugvallend. We bevinden ons nu precies in het tijdperk, het kan helemaal niet verder gaan. We moeten hier even een ogenblik wachten, totdat dit hier gebeurt, om het op te vangen, en dan komt de tijd. Maar het is door en door bewezen. Er komt een tijd, op, in dit land, waar in dit land al de macht zal gaan uitoefenen die het beest tevoren had, wat het heidense Rome was toen het pauselijk Rome werd. Deze natie zal dat doen. Openbaring 13 legt het duidelijk uit. Het lam kwam op uit de aarde, het andere beest kwam op uit het water, dichtheid en menigte van mensen. Dit lam kwam op waar geen mensen waren. Een lam stelt een religie voor, het lam Gods. En bedenk, het sprak als een lam en het was een lam. En vervolgens ontving het na een tijd kracht en sprak als een draak. En oefende alle macht uit die de draak voor hem had. En de draak is altijd Rome. Dus ziet u het niet? Roomse denominatie, een gemerkte protestantse denominatie, een beeld voor het beest, een macht vormend die alle protestanten als tot een eenheid zal dwingen. U zult bij deze raad van kerken moeten horen, of u zult niet in staat zijn om samen te komen, wel het is praktisch al zo, nu, u kunt niet naar een kerk gaan om te prediken, tenzij u een lidmaatschapskaart hebt of de een of andere identificatie. Voorts zullen personen als wij zullen daar alle totaal uit verwijderd worden, zo is het precies, omdat ze het anders niet zouden kunnen. Het wordt verscherpt, en dan wanneer die tijd komt, en de druk komt tot een plaats dat je eruit gedrukt wordt, let dan op wat ik op het punt sta u te vertellen binnen een paar ogenblikken. Let dan op de derde trek. Het zal absoluut zijn voor de totaal verlorene, maar het zal zijn voor de bruid en de gemeente. Nu, we zijn daar dichterbij dan het schijnt. Ik weet niet wanneer, maar het is heel, heel dichtbij. Ik bouw misschien een podium waar iemand anders op zal stappen. Ik ben misschien voor die tijd weggenomen. Ik weet het niet. En die tijd dat de Heilige Geest zal komen om Jezus Christus te brengen, zal deze komende week kunnen zijn. Hij komt misschien deze volgende week. Hij komt misschien vanavond nog. Ik weet niet wanneer hij zal komen. Hij vertelt ons dat niet. Maar ik geloof wel dat we er zo dichtbij zijn dat ik nooit op hoge leeftijd zou sterven. Al ben ik 54, ik zou nooit sterven op hoge leeftijd voordat hij hier is gekomen. Tenzij ik word doodgeschoten. Gedood of zoiets of wat anders. Op de een of andere manier gedood. Gewoon het op leeftijd zijn zou me niet kunnen sterven voor zijn komst. En ik geloof dat, en ik wil dit zeggen, ik heb het nooit tevoren gezegd, maar overeenkomstig de schrift, in overeenkomstig met wat hij 30 jaar geleden zei, 33 jaar geleden, daar aan de rivier, 1933 liever gezegd, wat hij heeft gesproken, is allemaal precies gebeurd. Ik mag het misschien niet doen, maar deze boodschap zal Jezus Christus voorstellen aan de wereld. Want zoals Johannes de Doper werd gezonden om de voorloper te zijn van de eerste komst, zo moet de boodschap aan de tweede komst voorafgaan. En Johannes zei, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie? Dus het kwam er op elke manier mee overeen, en ik weet dat het zal gebeuren, de boodschap zal doorgaan. Nu. Er vonden onderweg een paar belangrijke gebeurtenissen plaats. Vanmorgen had ik een persoonlijke gesprek in de kamer hier. En een jonge man, Autry genaamd, hij is waarschijnlijk hier nog hier vanavond, hij komt uit San Antonio, Texas, kwam vragen wanneer we naar Dallas gingen, kwamen binnen vanuit Californië, of we één avond in hun kerk zouden kunnen stoppen. Voor één avond slechts. En ze zullen in de volgende of twee nagaan of we dat kunnen doen. En hij was me aan het vertellen over, ik was nog nooit in San Antonio geweest, sinds die eerste samenkomst. En nu, de eerste samenkomst, toen ik naar San Antonio kwam, was ik daar, geloof ik, met broeder Koets en de internationale bijbelschool. En ik ben de zaal vergeten waar we de dienst in hielden. En het was of tijdens mijn eerste of tijdens mijn tweede avond, ik denk de eerste avond, dat terwijl ik naar het podium liep, er iemand opstond. Helemaal achterin het gebouw en in tongen sprak als een machinegeweer dat vuurt. En hij was nog niet gaan zitten of binnen een paar ogenblikken stond er iemand op het podium op en gaf de uitleg. En ik stond stil bij wat hij zei. En ik vroeg de man, kent u deze man? Hij zei, nee. Ik vroeg, hoe bent u hier gekomen? Hij zei, de mensen voor wie ik werk waren hier vanavond en ze hebben mij meegenomen. Hij was een cowboy. En ik zei, wat doet u? Kent u hem? Hij zei, nee meneer, ik heb hem nooit gezien. En ik zei, wat bent u? En hij was een koopman uit de stad. En wat zij zeiden, ik was altijd, voor ik beter leerde weten, twijfelde ik een beetje aan het spreken in tongen. Ik dacht dat een heleboel ervan vlees was, en het zou misschien ook zo kunnen zijn, maar toen dit werd gezegd, hield die uitlegging precies in wat de engel des Heren 11 jaar daarvoor aan de rivier had gezegd. Zoals Johannes de Doper werd gezonden om de voorloper te zijn van de eerste komst van Christus, zo bent u gezonden om aan de tweede komst vooraf te gaan. Zie? En daar was het, toen die engel, dat licht, dat door en door geïdentificeerd is, zowel door de gemeente, door het woord, door de wetenschap, en alles heeft het geïdentificeerd, dat licht dat voor de eerste keer in het publiek verscheen, staande precies boven de plaats waar ik stond, ongeveer 2 uur 's middags aan de voet van de brug, hier recht naar beneden, bij het eind van Spring Street, in het water. Nu, dit is vele, vele jaren geleden. En wat werd gesproken, is precies tot op de letter geschied. Deze broeder hier vertelde me vanmorgen dat hij een meisje hier uit de kerk heeft getrouwd, de dochter van zuster Nooit, en ik weet het niet. Ik vermoed dat de jonge man. Bent u hier, broeder Autry? Ik weet het niet. Hij kwam uit San Antonio. Ik weet niet of hij hier is of niet. Hij was hier vanmorgen en hij vertelde mij dat zijn grootvader, geloof ik, daarheen was gebracht en tijdens die samenkomst was genezen. En heel zijn leven was hij een leider aan toevallen geweest. En dat was het eerste begin van de bediening, toen er werd gezegd wat de onderscheiding was, hun handen op de mijne te leggen, en dat er zou worden gesproken over wat er aan de hand was. En ik vertelde u, en velen zijn er getuigen van vanavond, dat het zou komen te geschieden dat ik de gedachten van hun hart zelf zou kennen. Herinnert u zich dat, voordat het ooit gebeurde? Ongeveer 5 of 6 jaar later vond dat voor de eerste keer plaats, ginds in Canada. Dat is gebeurd. Toen zei hij, indien gij oprecht zult blijven, zal het blijven doorgaan. En nu heeft het derde plaatsgevonden, zie? Het is gewoon voortdurend verder gaan. En hij zei dat zijn vader in de rij werd gebracht en vertelde van deze vallende ziekte enzovoort. En dat er voor hem werd gebeden. En dat is 16 jaar geleden. Ik geloof dat het ongeveer 16 jaar of 17 jaar geleden is. En naar hij zegt, heeft hij sindsdien geen aanval meer gehad. Hij is aardig dicht bij de 85 en heeft sindsdien nooit meer een aanval gehad. Amen. Wat is het? Jezus Christus, dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer, is Margie Morgan in het gebouw. Zuster Margie Morgan is een dame die was weggeteerd door kanker. Ze is verpleegster. Hoeveel herinneren zich zuster Morgan, als ze hier is, ze kan niet binnenkomen. Ze was in de verpleging, ziet u, en stond op de kankerlijst in Louisville. De vrouw zou ongeveer 16 of 17 jaar dood moeten zijn, volgens de kankerlijst in Louisville. Toen Jim Tom Robinson, de procureur, christelijke procureur, erover hoorde, ging hij naar het Baptiste ziekenhuis om te controleren of dat juist was, omdat zijn vader in het bestuur zat, als bestuurslid van het Baptiste ziekenhuis, en ze zochten de zaak op en de vrouw werd verondersteld jaren geleden gestorven te zijn geweest, maar ze is in de verpleging hier in Jeffersonville, in het ziekenhuis. Toen ze hier stond, moesten ze haar omhoog houden, ze was zelfs niet bij haar eigen verstand, maar het was zo, spreekt de Heere, en ze leeft nog steeds. Ze ging in de verpleging in Louisville, en een man hier in de buurt van Shimps, suikergoedhuis. Is meneer Shimp hier vanavond? Ik zou graag hebben dat hij het vertelde als hij hier is. Sonny Shimp, een grote, gezonde man. Vaak was ik gewoon om... Ik vind het erg om dit te zeggen, maar het is de waarheid. Pa gaf me altijd een dubbeltje als ik de hele week werkte. En dan ging ik naar de stad en zette mijn fiets neer in de buurt van het huis van broeder Mike Egan, een van de beheerders hier, met Jimmy Poole, ik denk dat zijn zoon hier vanavond is, Jim en ik, en Ernest Fisher, gingen dan naar de stad en gingen naar de film voor een stuiver. En we gingen gewoonlijk naar de oude, stomme films kijken. En we waren kleine jongens van ongeveer 18 jaar oud. Men had die William S. Hart, velen van uw jongens herinneren zich hem niet, de oude acteur, stomme film. En ik kon niet lezen en ik moest gewoon kijken naar wat er gebeurde. En ik moest het allemaal uitspellen en ik kon het niet voor elkaar krijgen, maar ik keek naar wat hij aan het doen was. En daarna had ik nog een stuiver over. Hoeveel herinneren zich dat ze een ijshoorntje hadden van een cent? Goed, ik kon 3 ijshoorntjes kopen en voor 2 cent scherp met kaneel gekruide ronde rode snoepjes. Red Hots. De ijshoorntjes kon ik niet bewaren, dus die at ik op en ik haalde dan voor 2 cent rode snoepjes. Je kreeg ongeveer 1/2 pond van die dingen. En Shimp maakte ze en ik ging dan daar naar binnen en ging op mijn gemak zitten kijken naar William S. Hart. En deze jonge kerel, een beetje ouder dan ik, was neergeveld door een ziekte. Waarvan vijf bekende specialisten Louisville hem doorstuurde, terwijl hij nog maar ongeveer 20 kilo woog en hij stervende was. Mevrouw Morgan verpleegde hem en hij was in zo'n toestand. Hij had zoveel dingen, zijn longen waren verteerd, zijn keel was vergaan, zijn kleine armen waren nog maar ongeveer zo dik en hij lag daar te sterven. En mevrouw Morgan was daar in dienst genomen, dus zei ze tegen hem, eens was ik de kankerpatiënt. En ze begon hem te vertellen. Hij zei, wie zei u? Billy Branham? Wel, zei hij, ik heb hem menige portie hete rode snoepjes en ijshoorntjes verkocht. Hij zei, ik vraag me af of hij voor mij zou willen komen bidden. En ik ging erheen om voor Judy Shimp te bidden. En nu, als u graag met hem wilt praten, het is Shimp's Candy Winkel, hier de weg af, precies de eerste of tweede deur van Leo's Theater, de straat uit. Shimp's Candy, alle van u hier weten waar het is een van de oudste vestigingen in Jeffersonville. En terwijl hij op sterven lag, met 5 specialisten die hem slechts nog een paar uren te leven gaven, was het, zo spreekt de Heere, u zult niet sterven, maar u zult mij opnieuw heten, rode snoepjes, Red Hots, over de toonbank verkopen. Lang, en ik wist dat hij gezond werd, maar ik was dat al lang vergeten. En mijn vrouw en ik gingen wat suikergoed kopen toen we hier met kerst kwamen. En ik weet niet waarom we ooit aan Shimps dachten. Omdat we gewoonlijk hierheen naar een van deze drogisterijen gaan en het daar meenemen, maar we stopten voor Shimps. En toen ik binnenging, keek zijn zuster en zei, nou broeder Branham, ze vroeg, herinnerde zich Juni? En ik zei, ja. En daar stond een grote, zware, sterke, gezond uitziende kerel. En ik liep naar de toonbank toe. Keek zo naar beneden. Ik zei, ik zal een pond van die hete Red Hots nemen. En hij zei, ja meneer. Dus zijn zuster wachtte op mijn vrouw. En hij pakte zo uit. En ik zei, ik was gewoon zo lang geleden te eten hier in de filmvoorstelling, terwijl ik mijn hoofd naar beneden hield. Hij zei, ja, veel kinderen kopen ze. Ze kopen ze nog steeds, zei ik. Hij zei, mijn vader maakte de formule ervan. Ik zei, ik hou er echt van. Nadat hij ze allemaal had klaargemaakt en aan mij had overhandigd, zei, is er verder nog iets? Ik zei, ik weet het niet. Hij richtte mij op. Oh my. Hij zei, broeder Branham. En ik zei, hier zijn de hete rode snoepjes, waarover ik ongeveer 5 jaar geleden tot u zei, zo spreekt de Heere. Amen. En zei broeder Branham, ik ben zo volkomen genezen dat ik er zelfs niet één ding van heb overgehouden. Ik ben alleen een beetje doof aan één oor. Ik vermoed dat hij in de 50 is. Hij zei, ik ben een beetje hardhorend aan één oor, omdat ze me zoveel antibiotica gaven toen ik daar was. Verbazingwekkende genade van Jezus Christus. Ik heb nu niet veel tijd om iets anders te zeggen, maar ik wil deze uitspraak doen. Hoeveel herinneren het zich over de eekhoorns? Amen. Goed, dat was een raadselachtige schriftgedeelte in mijn leven dat ik nooit kon begrijpen. En er was nog één waarmee ik geen raad wist. Dat was toen Mozes God een betere manier kon vertellen dan God wist hoe iets te doen. Want Mozes zei, de mensen zullen zeggen, uw God was in staat u uit te leiden, maar niet in staat u te behouden. En Mozes wierp zichzelf in de bres. Later ontdekte ik dat Mozes, dat Christus in Mozes was, die in de bres stond voor het volk. Dus dan over dit schriftgedeelte, ik wil daar nooit over prediken, indien gij tot deze berg zegt, wordt opgenomen. U kent de geschiedenis, dus ik zal dat overstaan. Nu, ik wist nauwelijks waar dat heen leidde. En ik denk dat broeder Wood en broeder Fred en de anderen hier in het gebouw zijn die erbij waren toen dat gebeurde, of juist nadat het daar gebeurde. Broeder Rodney en broeder Charlie, ginds van in Kentucky, de broeder van zuster Wood en die anderen waren aanwezig toen het gebeurde, ginds in Kentucky. Dat was de tweede keer dat het gebeurde. Heel eenvoudig de dingen in bestaan spreken die er niet waren. De hele tijd sprekend en de schriften ondersteunend om te bemoedigen. De derde keer dat het gebeurde, was dat met Hattie Wright. Is Hattie hier vanavond? Dat is Edith. Hoeveel kennen Hattie Wright? Broeder Wood en ik zaten daar toen het gebeurde. En toen zei de Heilige Geest, geef haar wat ze wenst. En we spraken erover hoe die eekhoorntjes in bestaan kwamen. En ik zei, het enige wat het is, hij is Jehovah Jireh. Precies toen Abraham een ram nodig had, voorzag God in die ram. En hij voorzag in de eekhoorntjes. En hij kon een eekhoorn in bestaan spreken, omdat hij schepper is, evengoed als hij de ram in bestaan kon spreken. Abraham vroeg er nooit om, hij ging simpelweg door om het te doen, maar het toonde dat het Jehovah Jireh daar was. En toen ik dat zei tot een eenvoudige kleine vrouw, want de eerste keer dat dit ooit gebeurde, de derde trek, aan een menselijk wezen, was bij een kleine, nederige vrouw. Toen ik dat zei, tot een eenvoudige, ze verdiende ongeveer $200 per jaar om van te leven, en dat was alles wat zij uit haar boerderijtje haalde, haar man was gestorven, ze had twee kleine kinderen die zo'n beetje wild waren geworden, en ze kwam en schonk mij daarvan $20 voor het bouwen van deze tabernakel. En Meda had me wat geld voor de kruidenierswaren gegeven, die morgen, $20, en ik zou het haar die dag terugbrengen, terwijl ik daar geen was, zodat ze het niet zou hoeven te betalen, maar ze wilde het niet aannemen. En toen, ze zat in de hoek. Toen ik zei, het enige wat ik weet, is dat hij nog steeds Jehovah Jireh is. En kleine Hattie zei het juiste woord. Ze zei, dat is niets dan de waarheid. En toen ze dat zei, broeder Banks Woods hier was aanwezig, voelde die kamer aan alsof ze uit elkaar zou barsten. En de Heilige Geest zei, dezelfde stem die over de eekhoorntjes sprak, geef haar waarom ze vraagt. Ik zei, zuster Hattie, als een getuige voor God, dit is het. Nu, als er enige twijfel in uw geest is, vraag wat u wilt. En als het niet in uw schoot wordt gelegd, dan ben ik een valse profeet. Ze zei, broeder Branham, iedereen huilde. Ze zei, wat zal ik vragen? Ik zei, u bent arm en u woont daar op de heuvel, zonder geld. U zou daarom kunnen vragen. U hebt een kleine kreupele zuster hier zitten, Edith, waar we jaren voor hebben gebeden. Vraag om haar genezing. Ik zei, uw vader en moeder zijn oud en afgeleefd. U zou voor hen kunnen vragen. Waar u ook om vraagt, zuster Hattie, zij zien u of het nu niet op ditzelfde moment gebeurt. En ik zei, hij heeft mij net gezegd, dezelfde stem, geef haar waar ze om vraagt. En ze keek rond en zei, wat zal ik zeggen, broeder Brennan? Zeg wat uw verlangen is. Denk aan uw grootste wens en zeg het. En haar jongens waren zelfs aan het giechelen en lachen. En ze zei, de grootste wens die ik heb, is de redding van mijn twee zonen. En ik zei, ik geef ze u in de naam van Jezus Christus. En daar gingen ze. En ze zijn getrouw in deze gemeente geweest, met avondmaal. Die kleine jongens daar zitten, voetwassing houdend, met de mannen en dergelijke. We zijn daar alle getuigen van. Zij had een werkelijke keuze.
Haar moeder moet sterven en zij ook. Zij allemaal. Maar wat zij vroeg zal eeuwig zijn. De redding van haar kinderen. Dat was de derde keer dat het gebeurde. En de vierde keer dat het gebeurde, ik heb pas uitgelegd, de laatste keer dat ik hier was, was boven op de berg. Waar die storm woedde, hoeveel hebben het gehoord? Oh, u allen, goed. Waar de storm woedde. En God is mijn rechter, terwijl ik hier sta. Ik daalde de berg af toen David Wood, hij is hier ergens veronderstel ik, hij had een dubbele boterham voor me gemaakt en het was me er nogal één en ik dacht dat hij het me betaald wilde zetten voor die ene die ik een paar jaar geleden voor zijn vader maakte. Ik had een plak koud vlees met van alles door elkaar gemengd en ik stak hem in mijn overhemd en het regende, het werd een grote prop deeg. En ik was bezig de berg af te dalen en het was zo stormachtig dat ik nauwelijks een hand voor ogen kon zien. En ik weet één ding, je raakt de richting kwijt omdat die wind alsmaar draait. Nu, er zijn hier getuigen aanwezig. Eén van hen is één van onze getrouwe diakenen, broeder Wheeler. Bent u hier, broeder Wheeler? Waar is hij? Ja, precies hier, broeder Wheeler. Broeder Mann, een methodistenprediker uit New Albany, is broeder Mann hier binnen vanavond? Ik weet niet of hij er wel is of niet. Broeder Banks Wood, bent u hier, broeder Banks? Hij is in de opnamekamer. Goed. En David Wood. En broeder Evans was daar, geloof ik. Is het juist broeder Evans? Broeder Evans die tegen de muur staat, dat was daar. En hoe ze dagenlang op de radio omriepen. 2 dagen tevoren dat een geweldige sneeuwstorm het land zou doorzwepen. Broeder Tom Simpson is hier vanavond. Toen hij uit Canada kwam, vroegen ze hem om er omheen te rijden. Omdat hij er niet doorheen zou komen. Er was een sneeuwstorm op komst. Broeder Tom, bent u hier? Waar bent u? Hij zit precies hier. En daar kwamen de wolken opzetten en ik zei, broeders, iedereen was snel weggegaan, er was niemand meer van de 100 en zoveel man daarginds, en er was er niemand gebleven dan onze kleine groep en de cowboy, de ruiter. En wij zouden blijven. Ik belde zuster Evans op en liet haar mijn vrouw opbellen om haar tot Tony te laten zeggen dat als ik er niet uitkwam, zij iemand anders zou moeten nemen om die maaltijddienst voor de zakenlieden te houden. En boven op de berg, die dag, zei ik, nu, wanneer het eerste beetje regen begint, of wat ook, ga dan terug naar het kamp, want binnen 10 of 15 minuten kun je geen hand voor ogen meer zien in die sneeuwstorm. In korte tijd kan er 6 meter sneeuw vallen in de bergen. En zo komen mensen, daarom leest u in de krant dat er daarginds mensen omkomen en alles. En wij echter wisten hoe we eruit konden komen. En zij wisten waar we aan toe waren, dus voelden we ons geleid om te blijven. En dus op de berg, toen die sneeuwstorm begon, begon ik af te dalen. En ik was net ongeveer 800 meter van waar ik was toen het begon, toen de stem van God sprak, keer om en ga terug. En ik ging terug, zoals hij me zei. Nadat ik een poosje had gewacht en die dubbele boterham opetend die David me gaf, ging ik terug naar boven en ging zitten. Terwijl ik daar zat, en die wind waaide en deed de boomtoppen zwiepen en ver doorbuigen en regen en sneeuw vlogen zo in het rond, zei een stem, ik ben de God van de schepping. Ik keek omhoog en ik dacht, waar was dat? Dat was de wind misschien. Hij zei, ik schiep de hemelen en de aarde. Ik stilde de machtige winden op de zeeën. Ik ging verder met spreken. Ik sprong op en nam mijn hoed af en zei, spreek slechts tot de storm. En het zal ophouden. Wat gij ook zegt, dat zal gebeuren. En ik zei, storm, houd op. De zon schijnt 4 dagen lang normaal totdat wij hieruit zijn. En ik had het nauwelijks gezegd of de regen en sneeuw en alles stopte. En binnen een paar ogenblikken scheen de hete zon op mijn rug. En ik zag de winden blazen op deze manier terugkomend uit het noorden, neerkomend. Ik bedoel, komend uit het oosten, het kwam uit het westen. De wind draaide en kwam terug deze kant op. En de wolken verhieven zich op en een geheimzinnige manier de lucht in. En de zon scheen binnen een paar ogenblikken. Toen sprak de Heer Jezus daar, zoals u weet, wat later tot mij over mijn vrouw. Ongeveer daar waar ik naar boven ging, ik ben nog nooit op een huwelijksdag thuis geweest. We zijn 22 jaar getrouwd, de eerste trouwdag, de eerste op ons huwelijk, nam ik haar mee op een jachttocht, omdat ik me niet kon veroorloven om de jachttocht te maken en tevens met huwelijksreis te gaan. Dus voegde ik het zo'n beetje bij elkaar. Sindsdien heb ik altijd gejaagd en ik voelde op de manier waarop ik haar behandelde. En nu, dat was de vierde keer dat het gebeurde. Nu, hier is iets wat ik wil zeggen. Ik moet precies de waarheid vertellen. Ongeveer 16 jaar geleden was ik in Californië met een broeder John Sherritt. En ik had een samenkomst en Mida en ik en broeder Sherritt en zuster Sherritt verbleven in een hotel. En een man genaamd Paul Millikian, die hier vele malen in deze tabernakel stond, hij is een rijke Armenier. En zijn vrouw had een kind ter wereld gebracht in Fresno, Californië, waar ze woonde, en hij bracht zijn vrouw mee. Hij belde mij op in het hotel en vroeg, kan ik mijn vrouw meenemen, broeder Branham? Ik zei, ja, dat mag u. Volgende dag ging ik naar het eiland Catalina. Dus bracht hij zijn vrouw mee. En de kleine dame was zo ziek. Ik zei, leg uw hand op de mijne, zuster Melikian. En ik zei, we zullen zien of de Heer het ons zal vertellen. En zo gauw ze haar hand op de mijne legde, zei ik, oh, het is trombose in haar been. Ik zei, ik schijn helemaal geen symptomen te hebben. Ik zei, let u maar op. En binnen 2 dagen behandelde ze haar voor trombose in het been. Zoals Jimmy Paul hier met zijn kleine baby, die onlangs hier kwam met die hartaanval. Ze dachten dat het een astmatische aanval was. En ik legde mijn hand op hem. Ik zei, let een paar dagen op hem. Hij heeft de mazelen gekregen. En het is aan het doorbreken, het is de koorts. Ik ontmoette hem gisteravond, hij zei, hij heeft overal mazelen gekregen. Nu, ik sprak met zuster Melikian, terwijl ik haar hand vasthield. Ze zei, dat is verbazingwekkend om dat te zien, broeder Brennan. Ze vroeg, werkt dat bij elke hand? Ik zei, wel, als er iets fout is met de patiënt. Ik zei, nu hier, ik leg mijn hand op, velen van u stonden erbij en keken ernaar en het gebeurde niet. Ik zei, hier, er is niets verkeerd met mijn vrouw, leg haar hand. Ik zei, ze zit daar, mijn vrouw. Ik zei, hier, schat, leg je hand op de mijne. Ze legt haar hand op de mijne en zodra ze deed, zei ik, je hebt een absces aan de linker eierstok. Je hebt beslist een vrouwenziekte. En ze zei, ik voel me helemaal niet anders. Ik zei, maar je hebt het. Becky was 2 jaar oud. Mijn dochter die daar straks speelde, ze was 2 jaar oud. 2 jaar later verscheen Sarah op het toneel. En toen, ze werd met een keizersnee ter wereld gebracht en ik vroeg broeder Dr. Dillman, onze dokter ging zijn cordon, om, wanneer hij haar open had, naar die linker eierstok te kijken. Hij deed het en hij zei, er was niets verkeerd te zien. Ik legde mijn hand, het was nog steeds daar. 4 jaar later kwam Jozef. Ik vroeg hem opnieuw te kijken, niets verkeerd te zien. Ik legde mijn hand, het was er nog steeds. Dus we gaten de zaak gewoon. Nu, dit is iets wat ik moet zeggen, hoewel ik het niet graag zeg, maar het moet omwille van de waarheid. Ziet u, dat is nodig, dat is wat u wilt. Vertel altijd de waarheid, ongeacht wat er plaatsvindt. Jaren waren voorbij gegaan en we merkten er nooit iets van. En ik zeg dit niet omdat zij daar zit, want ik zeg het ook wanneer ze er niet bij zit. U weet dat. Ik geloof niet dat er een betere vrouw op de wereld zou kunnen zijn dan mijn vrouw en ik hoop dat ze altijd zo blijft. Ik wil een trouwe echtgenoot zijn en ik hoop dat elke jonge man in dit gebouw, wanneer hij trouwt, een vrouw krijgt zoals mijn vrouw. Ik weet niet hoe lang we nog zo zullen leven, maar ik hoop de rest van onze dagen op aarde. We zijn erg gelukkig samen geweest. God was degene die mij zei haar te trouwen. Tezelfde tijd, zij wist het niet, probeerde ik haar niet te trouwen. Niet omdat ik niet van haar hield, maar omdat ik dacht dat ik niet in staat was haar een bestaan te bieden en ze was een fijne vrouw. Ik verdiende dat gewoon niet. En zij ging naar buiten om te bidden en opende de Bijbel en raad. Ze zei, Heer, ik heb dit nooit eerder gedaan, maar geef mij een schriftgedeelte dat mij zal helpen. Als ik hem zal moeten vergeten, zal ik hem moeten vergeten. Ze opende de Bijbel en ze ging naar buiten in een klein schuurtje en bad. En toen ze de Bijbel opende, Malachi 4, zie, ik zend u Elia de profeet voordat... Dat is een 20-tal jaren geleden, terwijl we niets wisten over de bediening van deze dag. En ik lag daar bij de rivier en hij wekte mij op een avond en ik hoorde hem daar bij een deur staan. Hij zei, ga herhalen en je huwelijk zal deze komende oktober plaatsvinden. Op de 23e, en dat is helemaal precies wat ik deed, we hebben gelukkig geleefd door de genade van God, we hebben nooit woorden gehad, ze is een lieveling geweest. Op een dag kwam ik thuis en ze heeft deze kinderen zelf moeten opvoeden. Ik was van huis in de bediening. Niet veel vrouwen zouden daarin berusten. U weet dat, het zou moeilijk genoeg zijn. Ik kwam binnen en ze zei het een of ander. We hadden Jozef daar ginds en hij is me nogal een jongen. En hij hielp mee zijn moeder wat van het grijze haar op haar hoofd te bezorgen, evenals ik. Dus hij was een echte jongen. En hij had iets heel lelijks gedaan en ik zei tegen haar, ze zei tegen mij, Bill, geef hem een aframmeling. Ik zei, ik heb er gewoon de moed niet voor. En ze zei, ja, als jij je dat zou moeten laten welgevallen. En ze smeet de deur voor mijn gezicht dicht. Wel, ik dacht, dat komt wel in orde. Mijn arme kleine gezellin bedoelde dat niet zo. Uitgenomen om hem te... En ik ging gewoon door met mijn auto te wassen. En toen ik buiten kwam, mishaagde het de Heilige Geest. En zei, ga het haar vertellen. Ik geloofde dat het 2 Korinthe is, het 22e hoofdstuk. Ik dacht eerst dat ik me dat gewoon verbeeldde. Ik bleef gewoon doorgaan met wassen en hij sprak opnieuw. Ga haar vertellen dit te lezen. En ik ging daar binnen en nam de Bijbel en las het en ging over Miriam de profetis. Die gekheid maakte over haar broer Mozes, omdat hij een Ethiopisch meisje trouwde en het mishaagde God. Hij zei, het zou beter geweest zijn dat haar vader in haar gezicht had gespuwd dan dat zij dat deed. Dus brak er overal melaatsheid bij Miriam uit. Maar Aaron kwam naar zijn broer en vertelde, ze is stervend aan melaatsheid. En daarom kwam Mozes aanlopen om voor haar te bemiddelen bij het altaar. En toen hij dat deed, kwam de vuurkolom naar beneden.
God. Hij zei, ga haar en Aaron roepen en breng ze hier. Aaron was er ook in betrokken. Daarom zei hij, roep hen om hier te komen. Hij zei, als er iemand onder u is, God die nu tot hen spreekt, die geestelijk is of een profeet, zal ik de Heere mijzelf aan hem bekendmaken. Ik zal tot hem spreken in visioenen en mijzelf aan hem openbaren door dromen. En dromen openbaren enzovoort. Hij zei, maar mijn knecht Mozes, er is niemand in het land zoals hij. Ik spreek met hem van lip tot oor. Hij zei, vreest gij God niet? Zie, dat mishaagde God. Maar toen ik dat zag, rende ik naar binnen en ze was in de andere kamer. Ik klopte op de deur en ze had zich opgesloten. En ik zei dat ik haar wilde spreken. Ik ging naar binnen en sprak tegen haar. Probeerde haar te vertellen wat het betekende. Ik zei, lieveling, jij weet hoe ik van jou hou. Maar dat mishaagde God. Je had dat niet horen te zeggen. Onmiddellijk daarna kreeg ze een kwaal in haar zij. We namen haar mee naar de dokter, hier in Louisville, dokter Arthur Schoen, Sheen. En hij ontdekte een tumor aan de linker eierstok, die ik 15 of 16 jaar tevoren had gevonden. Een tumor aan de linker eierstok, ongeveer ter grootte van een walnoot. Ik zeg, wat zegt u ervan, dokter? Hij zei, laten we kijken wat er gebeurt. Breng haar over een paar maanden weer terug, ongeveer 2 maanden of zoiets. We brachten haar terug en het was gegroeid van een walnoot tot ongeveer de grootte van een citroen. Hij zei, het kan beter worden weggenomen, het zal zacht en kwaadaardig kunnen worden. Ik zei, wel, we gaan naar Tucson. De Heer heeft mij uitgezonden naar Tucson. Hij zond haar naar een specialist voor vrouwenziekten. Hij wilde haar zelf niet onder behandeling hebben. Hij moet hem over mijn bediening hebben verteld, omdat hij, de vrouwenarts, zei, het zal moeten worden wegverwijderd. Toen we hem vertelden dat we naar Tucson gingen, zei hij, wel, ik heb daar een specialist, een goede vriend van mij. Hij had vroeger in Tucson gewoond. Hij zei, ik zal hem naar u toesturen. Dus hij schreef een briefje en zond hem hem en er stond in, mevrouw Brenham is een fijne dame, en zo ging het verder. Hij zond hem de schematische voorstelling van de grootte van de tumor enzovoort. Het was toen een tumor geworden, en zei hoe groot het wel hij was, en zei, ik ken, hij wist, ik denk dat hij mij een goddelijke genezer noemde, hij wist het niet anders te zeggen, maar ik zei, ik heb erin toegestemd, als hij eruit genomen moet worden, om hem te verwijderen. Maar het was een beproeving van ons geloof. Voortdurend baden wij, en hoe meer we baden, hoe groter de tumor werd. Tot het zover kwam, dat deze uit haar stak. We zwegen erover, een paar mensen hier wisten het. We probeerden te zien wat er zou gebeuren, het ging steeds maar verder. Ten slotte, toen ik uit Canada terugkwam en van waar ik wegging, de Heere liet mij die stam Indianen tot Christus leiden. Ik ging dit voorjaar terug om ze te dopen in de naam van de Heere Jezus. Of ik ga daar terug, zo de Heere wil. Nu, toen ik terugkwam, was het haar tijd om naar de specialist te gaan, toen ik in New York was of hier in het zuiden, om de operatie te ondergaan of om voor de laatste maal te worden onderzocht. Ik ging door naar New York en toen ik terugkwam, stopte ik hier. En ging daar, nadat ik de samenkomst had gehad, de laatste samenkomst, ik ging daarheen en belde haar op bij broeder Wood. En ze zei, Bill, ik kan zelfs niet verdragen dat mijn kleren het aanraken. Het stapte toen ver naar buiten, zo uit haar zij, en haar been aan die kant, ze strompelde gewoon voort. Het was de slechtste week die ze ooit had. Ze zit daar naar me te luisteren. Het was de slechtste week die ze ooit had gehad. En ze zei, ik moet overmorgen naar het onderzoek. Ik dacht, God, als ze het eruit snijden, zal dat ons verhinderen om met kerst naar huis te gaan? En ik heb de mensen al verteld dat ik er zou zijn. En ik zei, wat een tijd, Ik dacht, zeg hem, als hij zal gaan opereren, wij laten het nog even wachten tot na kerstmis. Toen begon ik te denken, het zou kwaadaardig kunnen zijn. Hierachter weet je, dat is een kwade zaak, het kan de nieren ingaan, en als het kwaadaardig wordt, zal het je doden. Dus toen dacht ik, wat kan ik doen? En Mida zei, wel, nu je me opbelt, de dag dat ik in Shreveport zou komen, wat de dag daarop zou zijn, moest zij voor het onderzoek komen. En dus ging ze naar het, mevrouw Norman ging mee, zuster Norman, u kent haar alle, de mensen die hier naar de tabernakel komen, ze ging met haar mee naar de specialist. En dus zei ze, wacht tot je je eerste avond daar hebt en kom dan terug, want er is een tijdsverschil van 2 uur, bel me dan op wanneer je terugkomt naar die samenkomst, dan zal ik je vertellen wat ik moet doen. Ik zei, in orde, dus ik ging door. En de volgende morgen, voor ik wegging, toen zou ik Billy en Lois ophalen, ze zijn beide aanwezig, en altijd... We hebben daar een oud bankje, wat broeder Palmer niet lang geleden voor ons overtrok. En we knielden altijd bij de bankje neer om te bidden, wat er ook, zoiets als een ottomane, weet u, een voetbankje. Wanneer ik naar een samenkomst ga, vragen we God om ons te helpen en we bidden bij dat bankje. Ik was daar ginds een paar dagen geweest en ik was eenzaam. En het huis, de kinderen weg, en zei, u weet, velen van u weten wat ik die ene keer heb moeten doormaken, teruggaan naar een leeg huis. Alleen, die vrouw heb ik begraven, hoop.
En ik het allemaal opnieuw. Toen ik neerknielde, dacht ik wel, ik zou bidden en dan Billy en Lois gaan halen, ophalen en dan verder gaan. Dus ging ik op mijn knieën om te bidden en ik zei, Heer, ik mis ze hier deze morgen. Ik bid dat u hen wilt helpen en hen zegenen en mogen we weer naar deze plaats terugkomen. Ze zijn daar ginds omdat u mij daar ginds heen stuurde in een visioen. En u vervulde het en nu zal ik wachten om te zien wat u me zult vertellen, wat ik verder moet doen. Ik zei, ik bid dat u haar genadig zult zijn. Ik zei, help mij in dit samenkomst daar ginds. En toen bleef ik, zei, heren, laat het niet kwaadaardig zijn. En laat die dokter wachten tot na de eerste van het jaar om het te verwijderen. Ik vind het gewoon zo erg om haar te zien. Ik zei, heer, zij meende het niet wat ze die morgen deed. Zij bedoelde dat niet zo, heer. Niet één keer heeft ze er ooit één woord over gezegd dat ik naar de samenkomsten ging. Als ik maanden wegbleef, of wat het ook was, niet eenmaal heeft ze ooit haar mond erover open gedaan. Ze heeft altijd mijn kleren naar de stomerij gestuurd en mijn overhemden gewassen en ze had alles klaar om naar de samenkomst te gaan. En daarnaast vroeg ze zich af hoe ze God kon dienen. Uw vrouwen, als u uw echtgenoot dient, dient u God, natuurlijk. En nu... En dan, als ik thuis kwam, helemaal vermoeid, uitgeput, kwamen er overal mensen vandaan en dan moest ik ergens heen gaan op een vistocht of een jachttocht. Wel, vele vrouwen zouden daarover opgevlogen zijn. Wat deed zij? Ze maakte mijn jachtkleren voor me klaar om weg te gaan. Ze liet me gaan. Ik zei, heren, zij meende dat niet. Ik zei, ze moest 3 maal worden opengesneden, omdat het bij haar met de keizersnede moest. Heer, ik vind het verschrikkelijk om te zien dat ze het opnieuw moeten laten doen. Juist op dat moment hoorde ik iets in de kamer. Ik keek op en een stem zei, sta op. Zei, nu wat gij ook zegt, zo zal het gebeuren. Ik wachtte even een ogenblik. En ik zei, voor de hand van de dokter haar zal aanraken, zal de hand Gods de tumor wegnemen. En het zal zelfs niet meer worden gevonden. Dat maakt het voor mij vast. Ik heb haar zelfs niet opgebeld. We gingen regelrecht verder. Ik ging Billy en Lois ophalen. En ging naar Shreveport. De volgende avond belde ik haar op. Ze was gelukkig. En ze zei, Billy, ik wil je vertellen. Nu, hier zit ze en ze kan dit bevestigen. Ze moest trompelend haar weg daarheen gaan. Ze ging de kamer binnen met de verpleegster en mevrouw Norman en deed haar kleren aan. De kleren voor het onderzoek. De dokter kwam naar buiten en ze kon nauwelijks op de tafel komen. De tumor hing daar zo groot. En toen zei, de dokter kwam naar binnen en praatte met haar en hij kwam om het laken terug te slaan, om haar aan te raken. En juist voordat hij haar aanraakte, verdween het. En de dokter wist niet aan welke kant het zat. Hij zei, wacht even. Met de getekende diagrammen en al de foto's en al het andere, kon hij er geen spoor meer van terugvinden. Hij onderzocht haar steeds opnieuw. Hij zei, ik ben niet in staat om het te verklaren, maar mevrouw Branham, die tumor is er niet. En ze heeft er sindsdien nooit één symptoom meer van gehad. Wat was het? Merk op, het gebeurde helemaal precies zoals hij het had gezegd, voordat de hand van de dokter het had kunnen aanraken. 1 fractie van een seconde later zou zijn hand het hebben aangeraakt. Hoe volmaakt is het woord van de Heer? Nu, daar zit mijn vrouw en we staan beide voor God. Maar voordat de hand van de dokter haar lichaam zelfs maar had kunnen aanraken, en toen hij zich er naartoe bewoog, gebeurde er iets. De tumor verdween. En ze konden niet. Hij zei, ik geloof dat het zo was, lieveling. Ik wil u verzekeren, mevrouw Branham. Klopt dat, dat hij het zo zei? Dat is juist. Dat die tumor er niet is. U hebt helemaal geen tumor. Wat was het? Precies overeenkomstig het woord van de Heer. Dat was gesproken. Amen. Dat is de 5e keer. 5 is het getal van genade, precies het getal van F-A-I-T-H, geloof. Er is geen twijfel meer in mijn gedachten. Ik weet wat die derde trek is en ik weet wat het uitwerkt. Wees nu eerbiedig, blijf slechts rustig. Het uur zal spoedig komen dat God enige grote dingen voor ons zal doen. Nu, laten we onze hoofden buigen voor een woord van gebed. Heer Jezus, ik heb het bij andere mensen gezien, maar toen het tot mijn eigen dierbare vrouw kwam, toen betrof het mijn huis, heren. Ik zag er met mijn eigen ogen naar, voelde het met mijn eigen handen. En ik, 16 jaren voordat dat gebeurde, heren, was het al bekend en geopenbaard door u. Wanneer iets is gesproken, moet het worden gedaan.
U toonde het mij toen, Heere, opdat mijn vertrouwen zou zijn in wat u had gedaan voor de mensen. En u wilde het mij laten weten, zodat ik ze kon helpen. U maakte dat het gebeurde in mijn eigen huis. Dat was de eerste trek. En nu bevestigde de derde trek de eerste trek.
Amen.
Wij zijn dankbaar, Vader. Vergeef ons onze tekortkomingen. Wij zijn een klein volk. We zijn een onontwikkeld, min of meer ongeletterd volk. Maar we zijn zo dankbaar dat we een grote, almachtige God hebben die waakt over en zorgt voor ons. En want we weten niet hoe we voor onszelf moeten zorgen, we dragen onszelf aan u op. Nu, Vader, ik bid dat u mij zult helpen. En in deze derde trek, geef het, o Heere, zoals u er de laatste paar jaren over hebt gesproken, het tonen door merktekens aan bergen, enzovoort, en het verder naar voren brengend. Nu, ik lette op om te begrijpen wat het betekende, totdat het volledig was bevestigd. Nu, ik bid, Vader, dat u mij zult helpen om hier eerbiediger mee te zijn dan tevoren. En mogen u heerlijkheid ontvangen, zoals over precies dezezelfde preekstoel, waar de eerste werd gesproken, de tweede en nu de derde, en wat u hebt gezegd is komen te geschieden, precies wat u zei, wij geloven u, Heere God, help ieder van ons, om ons ongeloof en onze bijgelovigheden van ons af te werpen, opdat we mogen staan in de tegenwoordigheid van de levende God. Wetende dat u dezelfde God bent die die tumor uit mijn vrouw nam. Ze zit hier nu bij en het is bevestigd door enige van de hoogste medische wetenschap die we in het land hebben. Die het onderzochten, bekeken en het fotografeerden en nu is het verdwenen. U bent God en er is niemand nevens u. En we hebben u lief omdat u ons uw dienstknecht hebt laten worden. En mogen wij u dienen met eerbied en u eren al de dagen van ons leven. Sta toe, Heer, mogen ik en mijn gezin in staat zijn, en mogen al deze mensen in staat zijn om schijnende lichten te zijn. Zoutend licht, zout, wat in anderen een dorst zal scheppen om deze Jezus lief te hebben die zoveel voor ons heeft gedaan. Nu, als ik het woord open om het te lezen voor een kleine tekst, om daarna voor de zieke te bidden, help mij, Heer, spreek tot ons en genees de zieke, bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Heb ik nog tijd voor een, als ik heel vlug voortmaak met een tekst hier? Ik wil dat u nu leest, of noteert het, of wat u ook wilt. Het eerste gedeelte wordt gevonden in het boek Numeri 21, 5 tot en met 19. En we zullen dit lezen. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt van dit zeer lichte brood, engelenvoedsel. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, en die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden, belijdenis, let op, wij hebben gezondigd. Zie, dat is het eerste voor genezing, eerst belijdenis. Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. De Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. Het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang, stelde ze hier op een stang, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Nu, ik wil ook een schriftgedeelte lezen uit Zacharia, hoofdstuk 12, het tiende vers. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met een rouwklacht over een enige zoon. En zij zullen over hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. Nu, als tekst zal ik dit nemen. Wend u om naar Jezus. Zie weg van de wereld naar Jezus. Mozes maakte de slang en hier sprak de profeet van wat er later zou gebeuren. De blik richtte op Jezus. De Bijbel zei in Jesaja 45, 22, we ontdekken dat God zei, wend u naar mij toe alle einden der aarde. En nu, wanneer de aarde aan haar einde is gekomen, of het stelsel van de aarde aan haar einde is gekomen, laat de mensen op hem zien. U zou mogen zeggen, we hebben dit van generatie op generatie gehoord. We hebben dit al lange tijd gehoord. Dat is waar. Het is al lange tijd gepredikt. Vele predikers hebben dezezelfde tekst genomen, duizenden. Maar hier is de zaak die ik u vanavond wil vragen voor deze volgende paar ogenblikken. Wanneer u kijkt, de vraag is, wat ziet u wanneer u kijkt? Wat ziet u als u werkelijk kijkt? Dat hangt er alleen maar van af waar u naar uitziet. Hij zei, bent u tot mij, alle einde der aarde? Mozes hief de slang omhoog en wie er ook naar keek werd genezen. Nu, het hangt ervan af waar u naar uitziet. Ik heb mensen de samenkomst te zien binnenkomen in deze laatste dag, die slechts in staat waren om ongeveer 1 of 2 minuten in de samenkomst te zitten. Dat was alles wat ze konden verdragen. Ze konden het niet uithouden. Ik zal nooit vergeten, ik hoop dat dit niet ten nadele is van iemand uit Iowa, toen ik de samenkomst in Waterloo hield, Brother Lee Veel, hij was hier vanmorgen, ik weet niet of hij hier vanavond is of niet. Ben je hier, Lee? Hij was hier vanmorgen. Ja, achterin de opname, ja, daar achterin, goed. Brother Lee en ik deden alles wat we konden, we gaven de voorgangersvergaderingen een gratis maaltijd, alleen maar om tot hen te komen spreken. Brother Lee Veel is natuurlijk een geleerde en een dokter in de godgeleerdheid, hij heeft zijn graad werkelijk verdiend. Daarom probeerde ik hem ertoe te krijgen om te spreken voor deze Lutheranen, Presbyterianen enzovoort, maar hij zei nee, ze kijken naar u uit, dat u het doet. Wel, ik ging heen en nam mijn tekst voor deze predikers, nadat ze alle klaar waren met eten. Ik nam mijn tekst, ik was het hemelse visioen niet ongehoorzaam. Ik had nauwelijks het schriftgedeelte gelezen, of een stuk of twee keken eens en gingen de deur uit. Toen ik begon te zeggen dat zoals Paulus in zijn dag een vreemde bediening had, en hij voor Agrippa stond en zei dat hij er niet ongehoorzaam aan was, stonden er nog 2 of 3 op. En tegen die tijd dat ik kwam tot het punt dat ik iets over de tekst kon zeggen, zaten er nog maar ongeveer 3 of 4. Ze waren allemaal opgestaan en weggegaan. De reden ervan is dit, sommigen komen naar een samenkomst wanneer ze horen van een evangelist, de manier waarop hij zich kleedt, heeft iets met de mensen te maken. Als hij niet de juiste soort kleren draagt, zoals sommigen van hen, ik hoorde een psycholoog onlangs zeggen, Dr. Narmore, een fijne man, een christelijk iemand, zijn programma komt steeds op KIR, hij zei, u kunt zeggen dat een man zijn verstand is verloren, wanneer hij zich niet kleedt in overeenstemming met zijn positie. U weet wel hoe hij voor het publiek moet verschijnen. Dat was een teken dat hij zijn verstand aan het verliezen was. Wel, dan ben ik heel mijn leven krankzinnig geweest. Omdat ik overals en van alles draag, ziet u. Dus passend bij mijn positie moet ik me kleden als een geestelijke, met andere woorden, om zo een geestelijke te zijn. Ik denk niet dat Jezus zich als een geestelijke kleedde. Hij kleedde zich als een gewone man, hij begaf zich onder de mensen en het was geen zaak van elegante kleren dragen. Maar dat is precies, kijk hoe de ideeën van de mensen zijn. Nu, wat deze man betreft, vraag ik me af wat de dokter hiervan zou denken. Een profeet in de Bijbel werd opgedragen om zijn kleren uit te trekken en naakt voor de mensen te wandelen.
Hij zou dan werkelijk krankzinnig geweest moeten zijn, nietwaar? Maar God zei hem dat te doen. Een ander moest, geloof ik, 340 maanden op zijn zij liggen. Op één zij. Toen draaide hij zich op de andere kant. En at een pot linzen die hij daar had bereid. Hij was dit spul gaan halen om het te koken en toe te bereiden. Om het al die tijd te eten. En hij reikte ernaar en nam een handvol en at. Op zijn zij liggend als een teken. Oh, hoe ver kunnen de mensen afraken van het werkelijke woord van God? Ze worden gewoon zo bestudeerd dat ze zichzelf bij God vandaan studeren. Wanneer een man erover spreekt dat hij een opleiding heeft genoten, weet hij precies hoe ver hij weg van God is. Zie, een doktersgraad, ik zeg dit niet tot dokter Veel, omdat hij dat type niet is, maar gewoonlijk, wanneer een man een doktersgraad krijgt, betekent dat voor mij gewoon dat hij des te verder van God weg is. Zie? Tenzij hij zich aan het woord van God kan houden. Nu. We ontdekken dat sommigen komen om de manier te horen waarop je spreekt. Wanneer ze komen om te kijken, je spreekt over goddelijke genezing aan de Heere. Als een man niet iets typerends heeft, een bestudeerd genie is, kunnen de mensen het gewoon niet verdragen om hem woorden te horen gebruiken, als his en heent en dat soort woorden. Ze denken ze gewoon dat dat mijlenver van God afstaat. En dat terwijl Jezus zo'n eenvoudige taal sprak, dat het tot heden toe de professoren heeft verward. Want zij proberen het te vertalen overeenkomstig de geleerdheden en de taal van die dag. En het was taal van de straat. Daarom, wel, er is zoveel verschil, zelfs hier in onze Verenigde Staten. Ik belde op van Florida naar New York en moest een vrouw halen hier in St. Louis om te vertalen tussen dit meisje uit het zuiden en het meisje uit het noorden. Zoveel verschil was er. Zeker, zie? De kwestie is dat de mensen naar die dingen uitzien, naar redenvoeringen, in plaats van naar het woord. Het woord dat gemanifesteerd wordt, is het bewijs dat het juist is. Zie, het woord dat gemanifesteerd wordt, zij zullen daar nooit naar uitkijken. U moet een intellectuele opvatting hebben om het te weten. Ze gaan naar het seminarie en leren hoe ze moeten buigen, hoe ze op één plaats moeten staan en zo. Dat zou een prediker die werkelijk vervuld was met de Heilige Geest ten dode laten verstikken. Zie? Nu, dat is intellectueel. En zo is deze hele natie geworden. Het heeft een intellectuele opvatting van Christus. Daar zien ze naar uit. En als Christus in u is, moet u een geleerde zijn. Moet u een intellectueel zijn. Omdat dat is wat zij denken dat Christus is. En een andere tijd, nog iets, ze vormen hun eigen mening over wat hij behoorde te zijn. Hun eigen idee, in plaats van te nemen wat het woord zei. Dat is de manier wanneer ze zouden kijken en Jezus zelf zouden zien. Zelfs dan zouden ze falen hem te herkennen. Zij deden het op de dag van Pinksteren. Zij deden het toen hij in het vlees was. Zij deden het toen hij in de kribbe lag. Zij deden het toen hij in de straat van Jeruzalem liep. Zij deden het toen hij aan het kruis hing. Terwijl hij de vervulling van het woord was. En toch dachten zij dat de Messias naar beneden zou komen. Door een gang uit de hemel en al het andere. En ze waren fout. Omdat het de intellectuele opvatting was. En zij bleven in gebreken hem te zien. Terwijl ze regelrecht naar hem keken. Zo is het vandaag. Wat ziet u als u kijkt? Sommigen kijken en zien. Wanneer ze naar hem kijken, de een of andere grote intellectuele kerkstichter. Iemand die werkelijk een geloofsbelijdenis kan produceren, die zal veroorzaken dat op de een of andere manier alle mensen met deze geloofsbelijdenis zullen instemmen, dat zien wanneer zij kijken. Sommigen kijken en zien een mythe, zoals Sinterklaas. Ze lezen de Bijbel en zeggen, oh, dat is een mythisch iets. Dat is gewoon iets wat mensen hebben geschreven. Dat zien zij, omdat de mening die u aanneemt over de Bijbel, is wat u aanneemt over hem, zie. Sommigen kijken en zien een baby. Sommigen kijken en zien een konijn. Of Sinterklaas. Sommigen kijken en zien een of ander historisch boek, dat voor gisteren was en niet voor vandaag. Maar de vraag is, wat ziet u wanneer u kijkt? Zoveel van u die beweren de Heilige Geest te hebben, kijken en zien de tweede persoon van een drie-eenheid. Terwijl het zelfs niet wordt genoemd in de Bijbel. Zoiets bestaat niet. Het woord drie-eenheid staat zelfs niet tussen de kaften van de Bijbel. Maar toch, wanneer u kijkt naar Jezus, beschouwt u hem als de derde persoon of de tweede persoon van een drie-eenheid. En dat is de reden dat u nergens toe geraakt. Weet u wat hij zei? Ik ben God en buiten mij is er geen ander. Zie? Het hangt ervan af waar u naar kijkt. Als u zich de een of andere kleine mascotte wilt voorstellen, een oude man met een baard enzovoort, als u zo naar Jezus kijkt, als zijnde een of andere van God verschillende persoon, dan kijkt u verkeerd. U ziet het niet. Niet lang geleden had ik een veldkijker. Ik probeerde naar de een of andere antiloop te kijken, ging ze in het veld en mijn zoon probeerde hem te laten zien. Hij is nogal wat jonger, dus hij zei, neem die verrekijker, pa, daar ginds staat een antiloop. Ik zei, ik kan hem met mijn blote oog zien. Hij zei, neem deze verrekijker. En toen ik keek, zag ik ongeveer 10 antilopen. Maar de kijker was niet goed ingesteld. En toen ik hem instelde, werden ze alle 10 tot 1. En als u uw geest zult instellen op Gods woord, zullen de 3 1 worden. Zie, maar uw kerkelijke kijkers raken ontregeld als u probeert hem 3 te maken. Hij is 1. Zie? Maar het hangt er vanaf waar u naar kijkt. Wat ziet u als u kijkt? Denk, u kunt hem alleen zien als u naar hem kijkt door het woord. U kunt niet naar hem kijken door een leerboek. U kunt niet naar hem kijken door een geloofsbelijdenis. U zult 2 of 3 goden zien en al het andere in die geloofsbelijdenissen. Maar kijk naar hem door het woord. En u zult zien dat hij Immanuel is. God vlees gemaakt onder ons. Hij zei, ik ben God en buiten mij is er geen ander. Hij is God. Jesaja keek eens, de profeet, en toen hij Jezus zag, mijn onderwerp is naar Jezus zien, zich omwenden naar Jezus, toen Jesaja zich afwendde van de wereld om hem te zien, zei hij, ik zie een raadsman, een vredevorst, de machtige God, de eeuwige Vader. Dat zag Jesaja toen hij zich omwendde. Eens stond Daniel daar, toen hij het eindige van de heidense koninkrijken zag. Hij zag het beeld waarover Nebukadnezar had gedroomd. Hij zag hoe ze elkander zouden opvolgen naarmate het naar beneden kwam. En toen hij keek om te zien wat er allemaal zou gaan gebeuren aan het eind, toen hij Jezus zag, was hij een steen uit de bergen gehouden zonder handen, die het heidense koninkrijk verbrijzelde. Nebukadnezar wierp de 3 kinderen der Hebreeën die geloofden in God en op zijn woord stonden in de vurige oven. Al zouden ze ervoor moeten sterven, dan zouden ze toch stand houden vanwege een kleinigheid als hun knie op een andere manier te buigen. Maar toen hij zich omwendde, zag hij Jezus. Hij was de 4de man in de vurige oven. En hij hield al de hitte bij zijn gehoorzame dienstknechten weg. Dat zag Nebukadnezar. Ezechiël zag hem op een dag. En hij was een rat te midden van een rat. Boven in de lucht. Hij was de as van het rat, waaraan elke spaak is bevestigd. Amen. Het grote rat draaide door geloof, maar het kleine rat draaide door de kracht van de Heer. Dat is degene die Ezechiël zag toen hij zich omwendde. Johannes de Doper wendde zich op een dag om en toen hij dat deed, zag hij een duif. En een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon in wien het mij behaagt te wonen. Dat zag hij. Toen zag hij dat Jezus en God dezelfde persoon was, omdat de geest neerdaalde uit de hemel als een duif, zeggende, dit is mijn geliefde zoon in wien het mij behaagt te wonen. Dat zag hij. Merk op, hij maakt zichzelf bekend, hij identificeert zich op die wijze. Noach, toen hij zich omwendde om hem te zien, het rechtvaardige oordeel van God neerkomen op een volk van deze wereld dat zijn woord had verworpen. Dat zag Noach toen hij zich omwendde. Mozes, toen hij zich omwendde, zag hij een struik in brand staan. Een vuurkolom had zich in een struik gezet en toen Mozes er dichtbij kwam, zei hij, doe uw schoenen uit, want ik ben. Nu, als u dat woord zou willen afwegen, ik ben, het is verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomende tijd. Ik ben, eeuwig, zie, ik ben. Hij zag de ik ben. Dat zag hij in de brandende struik. Israël keek naar de koperen slang die Mozes maakte en zag het lijden van Christus voor het oordeel voor de zonde, zieke, want wij weten dat de slang sprak van de verzoening. Jezus was die verzoening. Zoals Mozes de koperen slang verhoogde in de woestijn, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden.
voor hetzelfde doel. Zie, waarom? Zij hadden gezondigd en waren ziek geworden. Dat was voor het wegnemen van hun zonde en voor hun ziekte. En daarvoor werd Jezus verwond voor onze overtredingen. Door zijn striemen werden wij genezen. Neem goddelijke genezing van Christus weg en u snijdt de halve verzoening in tweeën, zie. Wat ziet u in hem als u kijkt? Ziet u dat? Ziet u dat hij verwond werd voor onze overtredingen? Door zijn striemingen werden wij genezen. Wanneer u zich omwendt, kunt u dat zien. Of kunt u slechts één zijde van de verzoening zien? Kunt u er beide kanten van zien wanneer u kijkt? Als u er naar kijkt door de geloofsbelijdenis, zullen zij u vertellen, de dagen van genezing zijn voorbij. Maar als u er naar kijkt door het woord, zult u zien dat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer. De discipelen keken naar hem toen ze op een woelige zee waren en zagen de enige hulp komen die hen zou kunnen helpen. Martha zag naar hem in een tijd van dood. En zij zag dat hij de opstanding was en het leven. Amen. Ten tijde van dood zag Martha, toen zij naar hem keek, hij was verworpen door haar volk. Hij was afgewezen, zij had hem zelfs laten roepen en hij was niet naar haar broer gekomen, maar toen hij tenslotte kwam, ging zij heen en knielde neer, zodat zij naar hem kon opzien en toen ontdekte ze dat hij zowel de opstanding als het leven was. Amen. Ja, Iris deed hetzelfde, een verborgen gelovige, een kleine presbyteriaan, methodist, baptist, die werkelijk geloofde, maar die niet kon komen omdat zijn denominatie het hem niet zou toestaan, daar hij dan in de kerkelijke ban zou worden gedaan, maar zijn enig dochtertje lag op sterven en hij moest gaan. Maar toen hij hem vond, ontdekte hij dat hij de opstanding en het leven was. Toen hij hem liet roepen, kwam er een bode die zei, val de meester niet lastig, want het meisje is reeds gestorven en zijn kleine hart stopte bijna. Maar hij zei, heb ik u niet gezegd, indien gij slechts zult geloven, zult gij de heerlijkheid God zien? Ja, Iris ontdekte toen hij naar Jezus keek, dat hij de doden kon opwekken. De hongerigen keken naar hem en vonden versterkend voedsel om te leven. Dat was het natuurlijke. De geestelijk hongerigen kunnen naar hem zien en ontdekken dat hij het brood des levens is. De stervende dief keek om te kijken wat hij kon zien en hij vond in Jezus zijn vergeving. Gedenk mij, Heer, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En Jezus zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, dat zag hij in het uur van zijn dood. De zieken keken naar hem en zagen de geneesheer. De blinden keken en konden weer zien. Het hangt er vanaf waar u naar kijkt nu. Waar kijkt u naar? Petrus en Nathanael keken en zagen het beloofde woord van hun profeet Mozes gemanifesteerd. De Heere uw God zal een profeet doen opstaan zoals ik. En hem zal het volk trouw blijven. En alle die hem niet geloven en naar die profeet niet horen, zullen van het volk worden afgesneden. En toen Petrus in zijn tegenwoordigheid kwam, zei Jezus, uw naam is Simon, en gij zijt de zoon van Jonas. Hij wist op datzelfde moment, toen hij de eerste keer naar Jezus keek, dat daar de vervulling was van wat het woord van God zei dat hij zou zijn. Amen. Ik vraag me af of u hetzelfde ontdekte, toen u de eerste maal naar hem keek. Ik vraag me af of het beloofde woord zich aan u manifesteerde, toen u naar hem keek. Nathanael, zodra hij in de tegenwoordigheid van Jezus kwam, klein beetje in twijfel, ontdekken dat Filippus heen gegaan was en hem gezegd had, kom en zie wie we gevonden hebben. En Nathanael kwam en hij zei, wie is het? Hij zei, waarschijnlijk degene die ginds bidt voor de zieken. Hij baande zich een weg erheen, zodat hij hem kon zien. En toen hij keek, zei Jezus, zie, een Israëliet, in wie geen bedrog is. Hij vroeg, Rabbi, hoe kende u mij ooit? Hij zei, voordat Filippus u riep, zag ik u toen gij onder de vijgenboom was. Wat ontdekte Nathanael toen? Hij ontdekte dat daar de koning van Israël stond. Hij zei, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Dat zag hij toen hij keek. Voor hem werd de uitlegging van de schrift tot klaarheid gebracht. Hij zag het. Hetzelfde schriftgedeelte dat de gezalfde profeet Mozes had gesproken, hij zal een profeet zijn gelijk mij. De vrouw bij de bron, wat zag zij toen ze daar een keer keek? Ze bracht het in de stad onder woorden. Ze zei, kom en zie een man die me de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit niet de Messias zelf? Toen zij de eerste keer naar Jezus Christus keek, zag zij de Messias. Mensen kunnen vandaag naar hetzelfde kijken en het geestelijke telepathie noemen. Ze zullen het spiritisme noemen. Ze zullen het elk soort duivelse naam geven die ze maar kunnen geven, omdat ze niet weten waar ze naar uitkijken. Amen. Ze begrijpen het niet. Ze zien uit naar een geloofsbelijdenis. Ze zien uit naar een genie om de kerk op orde te brengen. Ze zien uit naar meer leden en blijven in gebreken om de gezegende Heer Jezus Christus te zien in zijn betuigde woord. Dat is juist. Het hangt ervan af waar u naar uitziet. En als u uitziet naar de vervulling van de belofte van vandaag, zult u het zien. Maar als u uitziet naar iets intellectueels, of iets waar ze altijd naar hebben uitgezien, een of andere grote stichter, een of andere geschiedschrijver, een of andere persoon of iets anders, dan zult u in gebreken blijven te zien. Maar wanneer u naar hem kijkt door het woord, verklaart het woord wie hij is. Hij daagde de mensen van zijn dag uit om hetzelfde te doen. Zij konden hem niet zien en zei, gij blinde leidslieden der blinden, u beweert dat Mozes uw profeet is. Als gij Mozes gekend zoudt hebben, zoudt gij mij kennen. Mozes schreef over mij. En ze waren te blind om het te zien. Ze keken er rechtstreeks naar, maar waren te blind om het te zien. Ik ben nu bezig om die schittering waar ik deze morgen over sprak, in te passen voor een paar ogenblikken. Ze kijken, maar weten niet waar ze naar uitzien, omdat ze de verkeerde opvatting hebben van wat ze proberen te vinden. Hoe zou u weten wat u moest vinden, als u niet wist waar u naar zocht? Hoe zou u op zoek willen gaan naar een kalebas, als u er nooit in had gezien en er nooit van had gehoord? Hoe zou u een watermeloen willen vinden als u nooit wist dat er zoiets bestond en hoe het eruit zag? Ja, u zou een badkuip kunnen vinden en denken dat het een watermeloen was. U zou iets anders kunnen vinden. U zou een blok hout kunnen vinden en het voor een watermeloen kunnen houden. U zult echter moeten weten waar u naar zoekt. En de enige manier waarop u ooit zult weten waar u naar zoekt, als u Jezus zoekt, zult u kijken naar het woord. Want hij is het woord. Zij zijn het die van mij getuigen. Onderzoek de schriften. U beweert dat u de profeten gelooft, maar u bent uit uw vader de duivel. Uw vaderen die beweren, toen God de profeten tot hen zond, stortte hij ze in het graf. Zij doden de profeten. Ieder die kwam, zei Jezus. Wie van hen hebben uw vaderen niet gestenigd? En de werken van uw vader zult gij doen. Amen. Rechtvaardige mannen, heilige mannen. Mensen waar je geen vinger op kon leggen. En toch noemde hij hen adders en duivels, zie. Waar ziet u naar uit? Als u uitziet naar een of ander vroom persoon. Sommige mensen denken dat omdat de Heilige Geest door u zou werken, u een of ander vroom, rondwandelende vent zou moeten zijn en zelfs niet. Dat is niet de Heilige Geest. God handelt niet door dat soort engelen, of die het verondersteld worden te zijn. God handelt door mensen. De Bijbel zei, Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Maar u zou niet bij hem kunnen zijn, tenzij u Jezus zag. Petrus en Johannes bij de poort, genaamd de Schone, toen zij hen daar vertelden over het genezen van die man, bemerkten zij dat zij onwetend waren. Niet geleerd. Maar ze merkten ook dat zij bij Jezus waren geweest. Omdat zijn leven zich door hen weerspiegelde. Nu, het hangt er vanaf waar u naar uitziet. De vrouw had de Bijbel gelezen. Zij wist dat er een Messias op komst was. En zij wist wat die Messias zou doen. En zodra Jezus tot haar zei, geef mij te drinken, zei ze, dat is niet gebruikelijk. Het was maar een gewone man. Nu, als hij daar had gezeten met een heel grote tulband op en allerlei versieringen om zich heen, een of ander heilig iemand, zou de vrouw hebben gezegd, wel, daar zit een priester, en was ze doorgelopen, of daar zit een of ander soort rabbi, en was doorgelopen. Een prediker of zoiets dergelijks. Ik zag vandaag een man komen om te eten, waar ik heen ging om te eten. En die man kwam binnen. Hij had genoeg kruisen en dingen aan zich. Het is soms goed dat die mensen dat hebben. Ik geloof dat u een leven behoorde te hebben. U hoeft niet een heleboel geestelijke gewaden te hebben om te bewijzen wat u bent. Soms drinken ze en gaan ze zo tekeer, roken sigaretten en alles. Ze moesten geestelijke gewaden dragen om zelfs maar te weten of ze een prediker zijn of niet. Dat is waar. Ik zeg u dat het geestelijk gewaad dat een mens moet dragen de doop van de Heilige Geest is. Dat zal betuigen dat u bij Jezus bent geweest. Nu, We ontdekken dat het ervan afhangt waar u naar op zoek bent, om naar een goed geklede, goed verzorgde, uitziende man met een of ander soort tulband. U zult hem dan nooit zien, omdat hij maar een gewone man was. God handelt met mensen. Jezus was een mens en God was in die mens en hij was God. Nu we ontdekken dat toen deze vrouw dit geheimzinnige teken zag, dat hij haar kon vertellen wat zij verkeerd had gedaan, of wat het was dat zij op haar hart had, dat ze toen op datzelfde moment wist dat dat de Messias was. Dus toen zij naar Jezus keek, zag zij de Messias. De Messias. Wat waren de werken van de Messias? Om de geheimen van het hart te weten. Is dat goed tot u doorgedrongen? Ik vraag mij af of u het zult begrijpen. Als u vanavond naar hem uitziet, waar zou u dan naar zoeken? Hij zou dezelfde zijn. De Messias is het woord. Het woord, de Bijbel zei in Hebreeën, het vierde hoofdstuk, het woord Gods is scherper en krachtiger dan een tweesnijdend zwaard, merg en been, dat zelfs merg en been van een scheidt en de gedachten die in het hart zijn onderscheidt. En toen zij wist dat de Messias dat gemanifesteerde woord zou moeten zijn en haar zou kunnen vertellen wat er fout met haar was, wist zij dat dat de Messias was. Niet door de wijze waarop hij gekleed was, niet door de hoeveelheid ontwikkeling die hij had, maar door het teken dat hij haar toonde. Was hij de Messias? Toen zij Jezus zag, zag zij de Messias. God in een mens. Zoals was beloofd voor dat gezalfde tijdperk. Maar weet u wat? Velen in diezelfde tijdperken waarvan ik heb gesproken, hebben dat nooit gezien. Velen van hen zagen het niet. Zo is het ook vandaag. Velen herkenden Mozes niet. Velen herkenden Elia niet. Velen, ze hebben hen nooit herkend. Totdat ze waren heen gegaan, toen herkenden ze het. De ongelovige zag in de dagen van Noach slechts, waar keek het ongeloof naar? Ik heb u verteld wat de gelovige zag. Laten we nu zien wat de ongelovige zagen. Wat zag de ongelovige daar vroeger in de dagen van Noach, toen zij keken? Ze zagen een fanatiekeling voortknoeien aan een zogenaamde boot. Dat is alles wat zij zagen. De een of andere krankzinnige. Oude man met lange witte bakkenbaarden, die zijn verstand had verloren, en tegen wetenschappelijk onderzoek en bewijs in, zei, er zit hier boven water. Wel, de arme oude vent, het speet hem voor hem. Ze liep hem voorbij. Hij zal spoedig krankzinnig worden verklaard, hij heeft zijn verstand verloren. Maar hij had het woord van de Heere, hij bouwde eraan voort, en God was een bewijs aan het tonen dat de vloed de komst was. Het was een teken voor hen. Diegenen die Noachs verhaal niet geloofden, zwierven rond in duisternis en vonden hun einde in de waterdood en een helle graf. Farao, hij keek op een keer. Wat zag hij? Wat zag Farao? Hij zag een fanatieke, zogenaamde profeet, met vele zogenaamde eisen van bevrijding. Dat is wel alles wat hij zag. Een moddersmeerder, een slaaf die opstand onder het volk en zei dat hij van God gezonden was om wonderen te doen. Wel, zij dachten dat de man zijn verstand kwijt was. En zij laat hem verder raaskallen, hij zal na een poosje krankzinnig worden verklaard. Maar hij had zo spreekt de Heere. De gelovigen aan Aaron, Jozua en vele anderen zagen God in Mozes. Mozes deed de werken van God. Daarom wisten zij dat God in hem was. Ze keken en zagen God in Mozes. De rijke man keek en zag precies wie hij was. Zie, maar hij weigerde hem te volgen, omdat hij de dingen van de wereld te lief had om Jezus te volgen. Hoeveel van dat soort rijke mensen zullen naar deze band luisteren? U hoeft niet altijd rijk te zijn aan geld. Nee, u kunt rijk zijn aan lusten, rijk aan de genoegens van dit leven. Hoeveel mensen, hoeveel jonge meisjes, hoeveel jongens willen hun populariteit van een of andere sekskoningin of de een of andere Ricky te zijn, met een banjo of een gitaar die uitgaat en zich met een of andere rock'n'roll bezighoudt of de een of andere dans die hij kan uitvoeren niet prijsgeven? Hoeveel van hen zouden de rijkdom van de populariteit verkiezen en weigeren terwijl ze rechtstreeks in de samenkomsten zitten en de hand van God zien bewegen en zijn woord zien verklaren? Hoeveel zullen het doen? Hij koos zijn denominatie. Hij kon daarmee leven. Jezus was een fanaticus voor zijn denominatie, dus hij moest of nemen wat Jezus zei, of een van beiden moest hij nemen. Waarom ging hij niet naar zijn priester om te vragen, wat kan ik doen om eeuwig leven te hebben? Hij wist dat de priester er niets over wist. Dus kwam hij naar Jezus en zei, wat kan ik doen? Jezus zei, houd de geboden. Hij kaatste de bal regelrecht terug. Hij zei, dat heb ik gedaan. Hij zei, houd de geboden. En hij had nog steeds geen eeuwig leven en hij wist dat hij dat niet had. U kunt alle geboden houden, maar toch hebt u dan nog geen eeuwig leven ontvangen. Dus Jezus zei nu, als gij wilt doen wat juist is, ga dan heen en verkoop wat gij hebt en geef het aan de armen, kom en volg mij. Maar dat was te veel voor hem. We ontdekken dat hij keek en zag wie hij was. Maar toch weigerde hij het te aanvaarden en vervolgens zien we hem in de hel. Waar hij zich omwendt naar boven en Lazarus ziet in de schoot van Abraham. Pilatus keek eens. Toen ze hem brachten. Hij had hem nooit eerder gezien. Zijn handen waren gebonden. Het bloed stroomde over zijn rug. Een doornenkroon op zijn hoofd. Pilatus keek en werd overtuigd. Want een paard kwam de straat afgalopperen, een ruiter sprong eraf en kwam hard aanlopen en zei, hier, uw vrouw, heeft u een brief gezonden? Hij keek erin en zei, Pilatus, mijn geliefde man, bemoei je niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Hij beefde, zijn knieën klapperden tegen elkaar. Hij zei, indien gij de zoon van God zijt, als gij de koning zijt, waarom spreekt gij dan niet ronduit? Zijt gij de koning van Israël? Hij zei, gij hebt het gezegd. Hij zei, vertel ons de waarheid. Hij zei, hiertoe werd ik geboren. En Pilatus verwonderde zich. Hij en alles en iedereen smeekte en huilde aan zijn voeten. Hij zei, ik heb macht u te doden en ik heb macht u vrij te laten. Hij zei, u hebt nergens macht over, tenzij het u is gegeven door mijn vader. Maar, jazeker, hij was ervan overtuigd dat dat meer was dan een mens. Hij was er volkomen van overtuigd dat het meer was dan een mens. Zeker was hij dat. Maar wat? Zijn politiek en populariteit waren te groot. Zie, hij wees hem af. Zijn populariteit was te groot. De politiek, zijn positie in het leven was te groot om deze fanaticus te aanvaarden. Ik vraag me af hoeveel Pilatus hier naar zullen luisteren. Dat uw positie in de een of andere denominatie te groot zal zijn om de werkelijke Heer Jezus te aanvaarden, staande in de positie waarin hij vandaag is. De Romeinse soldaat bij het kruis keek naar Jezus. Nadat de aarde een zenuwschok had gehad en beefde dat de rotsen van de berg rolden en de zon onderging op het midden van de dag en het donker werd en de sterren hun licht niet kwamen geven en de aarde barstte los met stenen en een aardbeving en het zigzag weerlicht zweepte door de lucht en scheurde het voorhangsel van de tempel los van boven naar beneden en de mensen renden en schreeuwden. Zij wisten niet wat er had plaatsgevonden en de Romeinse soldaat die geholpen had hem vast te spijkeren en het zwaard door zijn hart had gestoten. Toen keek hij, maar het was te laat. Hij keek en geloofde, maar het was voor hem te laat om te geloven. Wat hij had gedaan, had zijn lot bezegeld. Hij had de speer door het hart van de redder gestoken. Het was te laat. Ik vraag me af hoeveel Romeinen vandaag hetzelfde hebben gedaan en datzelfde zullen doen. U zou op een dag mogen kijken, maar het zou kunnen zijn dat u te laat keek. Velen van vandaag zullen in die dag komen en met hen zal het precies zo zijn. Ze hebben het geweten. Broeder Wood, hier gisteren, zegt dit omdat het in deze boodschap is, hier bij de slidermaatschappij. Er zit daar een Rooms-Katholiek. Hij ging er wat beton halen voor de kerk hier. En toen hij het haalde, vertelde hij hem waarvoor hij het nodig had. En de Rooms-Katholiek zei, is dat broeder Branham? Ja. Hij zei, één ding moet ik zeggen, wanneer hij bidt, antwoord God. Zie? Ik vraag me dan af, als hij het weet, het ziet betuigen, dat het waarlijk het evangelie is. Niet alleen ik, elk mens die Christus vertegenwoordigt. Het is het woord waar we over spreken, niet de mens. Wat ik probeer te zeggen is dit, dat zij het duidelijk bewezen woord zien, zoals Pilatus en de rest van hen, zoals de Romeinse soldaat, maar zult u niet te lang wachten om er iets aan te doen. Hij had de speer op de andere manier moeten gebruiken. De deuren zullen gesloten zijn, zoals het was in de dagen van Noach. dan is het te laat. Je zou op een morgen kunnen ontwaken en zeggen, ik ben van plan om uit deze warboel vandaan te komen, wacht niet te lang. Je zou beter nu kunnen kijken en leven. Luther wendde zich om van de katholieke denominatie. Wat zag hij? Een vuurkolom. Hij zag een onafhankelijke kerk. Wesley wendde zich om van de Anglicaanse denominatie af. Hij zag hetzelfde. Pinkster wendde zich om van al de denominaties af. Wat werd het? Een groot machtig volk. Wat deed elk van hen? Toen de stichters, Luther, Wesley en de anderen zich omwenden en zagen wat ze hadden gedaan en er begonnen uit te trekken, keken hun kinderen die achter hen aankwamen terug naar waar zij vandaan kwamen. Uit de denominatie. En ze brachten die groep mensen regelrecht terug in dezelfde verwarring als waar ze uitkwamen. Wat kijkt u naar? De stichters keken goed, maar de mensen die hen volgden keken terug naar dat waar de stichters uitkwamen en deden precies waar de stichters tegen waren. De gezalfde gods. Weet u, ik moet me haasten omdat ik een gebedsreis zal houden en ik weet dat velen van u nog moeten reizen. Op een dag keek ik. Ik zag het woord vlees gemaakt. Ik zag de Alpha en Omega. Ik zag er nooit 3, 4 of 5. Ik zag er 1. Ik zag hem als mijn redder. Ik zag hem het woord. Ik zag hem het licht. Ik zag hem de machtige God. Ik zag God in hem. Ik zag de vuurkolom. Ik zag in hem precies wat de Bijbel zei dat hij was. Ik zag dat hij de Alpha en Omega was. Dat hij de vuurkolom was. Dat hij dezelfde was, gisteren, heden en voor immer. Ik zag dat de vuurkolom tot Johannes sprak, zijn nimmer falende tegenwoordigheid, zoals hij daar tot Johannes sprak, zijn nimmer falende tegenwoordigheid zal u nooit verlaten. Broeder, mijn mening vanavond, zing dat lied, zie en leef, mijn broeder, leef. Zie naar Jezus nu en leef. Het staat geschreven in zijn woord, halleluja. Het is alleen maar dat u ziet en leeft. Kijk, wat ziet u? Ziet u bevrijding? Ziet u wat hij is? Kijk naar het woord en zie wat hij was. Vervolgens kijkt u naar hetzelfde woord en ziet u dat hij dezelfde is als dat hij toen was. Hij is het tegenbeeld van de koperen slang in de woestijn. Om dezelfde reden, zonde en ziekte. Judas keek op een dag. En toen hij keek, nadat hij werkelijk naar hem gekeken had, hij had daarvoor alleen maar naar de kas gekeken, naar de hoeveelheid geld die ze hadden. Maar op een dag, toen hij keek en Jezus zag, weet u wat hij zag? Hij zag dat hij schuldig was. Hij zag dat het hem niet paste om te leven en hij hing zichzelf op. Vanmorgen, een van de geweldigste morgens in heel de geschiedenis van de tijd, tot slot zeg ik dit, was er iets aan het gebeuren in Jeruzalem en plotseling kwam er een groep soldaten naar de gevangenis toe. Ik kan het rammelen van de ketenen horen. Het slepen van de speren op de straat. Wie zit daar? Barabbas. Hij is gereed om te sterven. Hij is een dief. Hij deugt niet. Hij is een rover. Hij is een moordenaar. Hij zal gaan sterven. Weet u, het eerste wat hij zei was, wel, nu is het afgelopen met mij. Ik zal deze morgen worden terechtgesteld. Meteen opende de wacht de deur. Kom naar buiten, Barabbas. Hij stapte naar buiten en zei, wel, ik vermoed dat dit het einde is. Hij antwoordde, Barabbas, je bent volkomen vrij. Wat? Ik ben wat? Ben ik volkomen vrij? Je bent vrij, zei ik. Hij zei, hoe kan ik vrij zijn? Hij zei, welkom hier, Barabbas. Kijk ginds, naar boven. Zie je die man daar, die daarboven stervende is? Hij nam jouw plaats. Ik vraag me af of wij alle vanavond zouden kunnen kijken en kunnen zien wat Barabbas zag. Iemand die onze plaats inneemt. Hij werd verwond voor onze overtredingen. Verbrijzeld voor onze ongerechtigheid. De straf van onze vrede was op hem en door zijn striemen werd ik genezen. Werd u genezen. Ik vraag me af of wij, de schuldigen, die ziek zouden moeten zijn, in hem onze bevrijding kunnen zien. U die naar de hel zou moeten gaan, zie in hem uw vrijheid, uw doortocht naar de hemel. Ik vraag mij af of u kunt zien wat Barabbas zag in die dag. Hij zei een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Doch gij zult mij zien. O gemeente, omdat hij zei, gij zult mij zien, bewijst dat dat u opnieuw kunt kijken. Gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld. Wanneer, hoe ziet u hem? Aan het woord. Hij is het woord. Kijk naar het woord en zie wat de belofte is, want hij is dezelfde gisteren, heden en voor immer. Wat hij was toen hij in Galilea wandelde, is hij eveneens vanavond in Jeffersonville. Hij is dezelfde in de Branham Tabernakel. Waar kijkt u naar uit? Een oprichter? Een man van een denominatie? U zult het nooit zien in Jezus. Kijkt u om te zien naar het een of andere grote priesterlijke? U zult het nooit zien in Jezus. Nee. Hoe ziet u Jezus? Door het woord van God, dat wordt gemanifesteerd, omdat hij het gemanifesteerde woord van God was. Wat hij toen was, is hij vanavond en dan zal hij voor immer zijn. Laten we onze hoofd even een ogenblik buigen. Ik bekort het een beetje. Heer Jezus, is mijn gebed. Laat mij me afwenden van de zorgen van het leven. Heer, ik weet dat we slechts een gewoon volk zijn, ongeletterd. We hebben niet veel van de goederen van deze wereld. Maar we hebben u lief, Heer. En ik spreek tot deze mensen. En zouden ze niet in zo'n plaats hier zitten, op elkaar gepakt en gedrongen tussen de mensen? Ze zitten gloeiend van de hitte of verstijven in de kou. Ze staan en brengen hun kinderen mee en degenen die ziek en aangevochten zijn, te komen, indien ze hier komen om iets anders te zien dan u. Heer, die mensen, Heer, zouden nooit komen om een man te zien. Er lopen genoeg mannen op straat. Ze zien er allemaal eender uit. Maar ze komen om die man te zien. Die man Gods. Die Jezus van Nazareth, die God is in het vlees. Nu, Vader, gij hebt ons gezegd, een korte wijl en de wereld zou u niet meer zien. Ongeacht hoezeer ze kijken, ze zullen het nooit zien. Maar u zei, gij zult mij zien, de ware gelovigen, omdat ik met u zal zijn, zelfs in u, tot het einde van de wereld. U hebt ons beloofd dat wanneer wij zouden kijken, we dan zouden zien. En ik bid vanavond dat u dat schriftgedeelte vanavond opnieuw aan ons wilt vervullen, opdat we zouden mogen kijken en zien, Jezus zien, die zich aan ons bekend maakt op dezelfde wijze als hij het altijd gedaan heeft, door zijn woord te vervullen. Voortaan, heren, en ik heb hiervoor een verklaring afgelegd, en ik heb deze dingen getrouw verteld vanuit mijn hart over de trekken, en u hebt het mij verteld, en nu, zo geheimzinnig als het mogen schijnen, indien we ons slechts in ons binnenste bewustzijn konden knijpen, zien we dat die dingen niet zo volmaakt voorzegd hadden kunnen worden als is gebeurd, tenzij het van God was gekomen. Hoe hebben wij dat de eerste keer kunnen zien plaatsvinden? Hoe heeft de tweede kunnen plaatsvinden? Hoe heeft de derde kunnen plaatsvinden? Hoe zouden we hier hebben kunnen staan? Maanden voordat het gebeurde en vertellen wat er plaats zou vinden in Tucson en wat de zeven zegels zou openen en de geheimenissen zou terugbrengen en de verborgenheden Gods openbaren die verborgen zijn geweest sinds het begin van de tijd en het zowel betuigd zien met getuigen als wetenschappelijk bewezen zien worden. Heer, gij zijt onze toevlucht en sterkte. Gij zijt alles wat we hebben, Heer. En ik dank u ervoor, Heer, een deel te zijn van dit grote stelsel van u. Ik dank u dat ik een lid ben van uw lichaam, samen met velen hier die leden zijn van dat lichaam. Velen door de hele wereld, in verschillende kerken, die leden zijn van dat mystieke lichaam van Christus. Elke keer dat we kijken, zien we hem. We zien hem wanneer de vogels zingen. We zien hem wanneer de zon opgaat of wanneer ze ondergaat. We horen hem in de liederen. We zien hem in zijn volk. We zien hem zijn woord betuigen. O Heere, gij zijt onze God. Vroeg willen we u aanroepen. Gij zijt onze genadige Vader. Vergeef ons onze fouten. Heer, we zijn in de eindtijd. Ik zie dat de deuren spoedig zullen worden gesloten. De deuren van gelegenheid. En terwijl het daglicht is, en ik nog steeds in sommige van deze plaatsen kan binnengaan, Heere, help mij om te gaan. Ik ben oud aan het worden. Geef mij kracht. Vernieuw mijn jeugd, Heere. Help mij, omdat ik daar buiten iets zou mogen doen. Nu ik wacht tot deze grootste tijd komt, die hier zal zijn. Help mij, Heere, als ik uitga, opdat ik in staat zou mogen zijn om op een of andere wijze dat laatste voorbestemde zaad te vangen, dat de Heere Jezus terug zal brengen. Help, o God. En als ik een fundament leg waarop een ander zal staan, geef, Heere, dat het spoedig zal gebeuren, opdat het woord zou mogen worden vervuld. Het verlangen van onze harten is uw woord vervuld te zien worden. We hebben u lief, we geloven u, te midden van een ongelovig, twijfelend volk, zoals de hedendaagse generatie is.
Heere God, geloven wij nog steeds dat uw woord nooit zal falen. Wij geloven dat hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar uw woord zal nooit falen. Wij houden daar moedig voor stand. Nu, Vader, tot deze kleine groep die heeft gewacht. Hier binnen zijn vele zieken. Misschien is er een ongeredde hier. Mensen die gered zijn, maar nog niet gevuld zijn met de Heilige Geest. Heere God, mogen u zo op het toneel verschijnen door uw woord der belofte, dat de mensen zullen kijken en Jezus zullen zien en zich dan neerbuigen en hun hart aan hem geven. Mogen de zieken kijken en zien dat het onmogelijk is dat iets anders het zal kunnen doen dan alleen God, omdat het zijn beloofde woord is. Wat wij hebben gezegd vandaag bij de boodschappen, mogen het nu bevestigd worden. Het is alles in uw handen, Heer. Ik ben in uw handen. En de samenkomst is in uw handen. Werk door ons, Heer, om uw grote naam te eren. O, eeuwige, sta dit toe tot eer van God. Amen. Ik weet dat het heet is, maar ik wil proberen om nu voor de zieken te bidden, als u mij slechts ongeveer 15 of 20 minuten wilt geven. Ik weet niet hoeveel kaarten ze hebben uitgegeven, maar we zullen gewoon beginnen te bidden voor de zieken. Nu, Billy vertelde mij dat hij had uitgegeven, wat was het? 100? Wat? Goed, nou, laten we starten. Hij zei dat hij van 1 tot 100 heeft uitgegeven. Hoeveel hier hebben een gebedskaart? Steek uw hand op, gebedskaarten. Wel, dat is een groot aantal. We zullen proberen om te komen tot alles wat we maar kunnen als we kunnen. Nu, we kunnen niet voor iedereen onderscheiding hebben, dat weet u. Dus we zullen gewoon bidden. En iedereen, hoeveel hier hebben geen gebedskaart? Maar toch bent u ziek, steek uw hand op. Velen. Nu kijk. Wat is het? Nu, ik weet dat we een beetje over het tijdschema heen zijn, ongeveer 15 minuten... Maar ik wil dit ene zeggen, het zou het verschil kunnen zijn tussen het doorbrengen van de eeuwigheid in de hemel of in de hel, zie. Wees eerbiedig. Kijk een ogenblik, luister naar het woord en zie of hij nog steeds Christus blijft. Nu, ieder persoon hier kent mij waarschijnlijk, maar velen van u ken ik niet, omdat ik hier niet lang genoeg ben om u te leren kennen. En velen van u zijn van buiten de stad. Hoeveel mensen komen van buiten de stad? Steek uw handen op, zie. Nu, ik vroeg iemand vanuit de stad onlangs, komt u ooit? Hij zei, het heeft geen zin dat we komen. Er zijn er zoveel van buiten de stad die daar komen, dat we niet binnen kunnen komen. Maar, dat is in orde. We zullen zorgen dat er een manier komt dat ze binnen kunnen komen. Komt u hoe dan ook. Let wel, zij hadden een kans voordat u het had. Ja. Nu, bedenk. Nu, ik ben gewoon uw broeder. Ik ben er zeker van dat u dat begrijpt. Ik ben een mens. Hij is God. Maar God kan alleen werken en heeft altijd alleen gewerkt door de mens. Nu, kijk vanavond niet naar mij, naar enig andere persoon, maar kijk naar Jezus Christus. Nu, kijk vanavond naar de schrift, wat daarin is beloofd. Hoeveel, ik kan gewoon allerlei schriftgedeelten geven. Maar hoeveel zullen gewoon Hebreeën 13 vers 8 geloven, dat Jezus Christus dezelfde is gisteren? En hoeveel geloven Johannes 14, 12? De werken die ik doe, zult gij ook doen. Amen. Zie, hoeveel geloven dat hij beloofde dat dezelfde dingen die hij deed, zoals het onderscheiden van de gedachten van het hart, weer terug zouden keren in de laatste dagen, juist voor zijn komst? Amen. Zeker. We weten het alle goed. Oh, hoeveel meer zijn er honderden en honderden schriftplaatsen, maar we weten het. En kijk niet om een prediker te zien, kijk niet om een herder te zien, kijk om Jezus te zien. Zie niet de mens, zie Jezus. Wanneer u kijkt, zie hem. Als ik u zou kunnen helpen, zou ik het doen. Maar ik kan het niet. Ik kan u niet helpen. Ik ben slechts uw broeder. Maar hij is uw Heer. Kijk naar hem en geloof. Goed. Nu laten we beginnen met gebedskaart nummer... Nou, we zullen beginnen vanaf nummer 1. Hoeveel? Nummer 1. Wie heeft gebedskaart nummer 1? Steek uw hand op. Daarachter. Bedoelt u dat uw... ze staat. Was dat? Sorry. In orde. Nummer 1. Kom hierheen, mevrouw, precies. Aan welke kant wilt u ze brengen? Kom deze kant. Goed, kom precies hier. Als u kunt lopen, als er nu iemand wordt geroepen die kreupel is, zal een van ons u helpen om hier te komen. Nummer 1, nummer 2. Die heeft gebedskaart 2. Steek uw hand op, zo snel als u kunt. Nummer 2. Waar is het? Ik zie het niet. Waar? Sorry, ik kan niet. Precies hier, dame. Nummer 3. Wilt u opstaan of zoiets? Dat is goed. Nummer 3. Nummer 4. Gebedskaart nummer 4. Wilt u uw hand opsteken? Waar is het? Ik zie het niet. Gebedskaart nummer 4. Wat zeg je? Nummer 4? Nummer 5. Wie heeft nummer 5? Zou u uw hand op willen steken? Ik zie het niet. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 6. Snel. Heel snel. Nummer 6. Goed. 7. U, 7, goed, in orde, 8. 8, heel snel nu, sta op, heel snel, goed, 8, dat is fijn meneer, 9, 9, waar is die? 9, goed, nummer 10, 10, goed, 10, precies daar, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ik zal er niet te veel roepen, zodat u ziet de reden waarom we dit doen. Het is gewoon een kaart met een nummer erop, zie. En u komt gewoon door dit nummer, dat houdt ze in de rij. 15, gebedskaart 15, goed, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Laat ze komen. Vorm nu een rij. 25. Totdat u uw rij opgebouwd hebt. Sta nu gewoon op in volgorde van uw nummers. Dat is goed. Kom niet allemaal tegelijk. Kom langs de andere kant als u wilt. Als u aan die kant bent. En kom. Nu. 20. Wat riepen we? 25? Goed. Laten we het even bij 25 houden. Goed. Nu, ik zeg, als u niet al te lang wilt staan, wanneer u ziet dat het bijna zover is, voeg u dan precies bij hen, 25, 26, 27. Wel, gewoon, wel, wacht, laat de rij gewoon eerst wat kleiner worden, zodat u niet te veel, te lang hoeft te staan. Nu laten we onze hoofden buigen. Oh, vrienden. Wat nu? Nu, waar zijn we aan toe? We zijn aan het einde gekomen. We zijn op het moment dat er iets moet worden gedaan. Dat er ja of nee moet worden gezegd. God moet goed of fout worden bevonden. Nu vandaag heb ik twee boodschappen gepredikt. Hard, proberend u te vertellen wat hij is. U vertellend dat de tijd aan het afsluiten is. Wat hij is, wat hij was. En nu, wanneer we vanavond kijken, laten we naar hem zien. Nu elk persoon, in de naam van de Heer Jezus, blijf nu op uw plaats. Maak geen beweging. Zit heel stil totdat u wordt geroepen. Laat de kleine kinderen, nu als ik mocht zeggen, buig uw hoofden, doe het heel vlug, lieverd. Omdat er boze dingen uitgaan, zoals kanker en ziekte. En het gaat uit onder de mensen en gaat in anderen. Alle die dat geloven en weten dat het volgens de schrift is, zeg amen. We vinden in de Bijbel dat boze geesten van de een naar de ander gingen, wanneer ze waren uitgeworpen. Ze proberen een plaats te vinden. En hoe vaak hebben wij in de samenkomsten gezien dat mensen gezond en wel naar de samenkomsten kwamen en ze zaten daar met kritiek en een dag of twee daarna bleken ze volkomen blind te zijn, geslagen met kanker of verlamd, zie? Omdat ze ongelovigen waren. Ik ben voor hen niet verantwoordelijk. Alleen voor de gelovigen. Vele van hen gingen vele jaren geleden naar de inrichtingen en zijn er nog steeds. Sommigen gingen hun graf in. Alleen omdat ze verwaand en ongelovig waren. Er is nu geen plaats voor een ongelovige, het is een plaats voor gelovigen. Heb geloof in God. Hemelse Vader, de samenkomst is nu de uwe. Het is de hele tijd de uwe geweest. En nu, ik kan over uw woord spreken, maar nu, van nu aan, kan ik niet meer spreken. U bent degene die nu spreekt, heren. Laat het bekend zijn dat uw dienstknecht hen de waarheid heeft verteld. Misschien zijn er hier veel mensen ziek, die zelfs niet in de rij staan. Maar gij zijt nog steeds hier, Heer. U kunt daar buiten genezen, precies zoals u waar ook kunt genezen. Laat uw woord bekendgemaakt worden. In Jezus' naam bid ik het. Amen. Nu, als ik uw onverdeelde aandacht even voor een ogenblik kan krijgen. Ik wil deze gebedsrij langskijken. Ik geloof werkelijk niet dat ik één persoon ken. Bent u in deze gebedsrij alle vreemden voor mij? Weet u dat ik u niet ken? Steek uw hand op als u bent. Ze zijn het. Of verder daarbuiten weten dat ik niets over u weet? Steek uw hand op daarbuiten. Zeker. 95% van de mensen ken ik niet. Dat is waar. Nu, hier is een kleine vrouw. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Ze is een volkomen vreemde voor mij. Nu, ze is hier misschien voor een ziekte. Ze is hier misschien omdat ze iets heeft gedaan. Misschien is ze hier om financiële redenen. Misschien zijn het huiselijke moeilijkheden. Misschien is ze hier voor iemand anders. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar hier vindt precies hetzelfde tafereel plaats dat in Johannes 4 staat. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar voor de eerste keer. En ongetwijfeld was Jezus veel ouder dan de jonge vrouw die hij ontmoette. Omdat zij zeiden dat hij eruit zag alsof hij 50 was. Over de 50, ze was waarschijnlijk een jonge, mooie vrouw bij de bron. Die buiten bij de bron was, gewoon een jong meisje. En hier vanavond ontmoeten twee mensen opnieuw elkaar, jong en oud, zonder elkaar te kennen. Nu staat zij daar, Ze staat daar om de een of andere reden. Ik weet het niet, ze zou daar kunnen staan als een bedriegster. Ze zou daar mogen staan om iets te zeggen wat het is, gewoon om te zien wat er zal gebeuren. Als het zo is, let u dan op wat er zal gebeuren, zie? Nu, ik ken de dame niet, ik heb haar nooit gezien. Zij hield zojuist haar hand omhoog dat ik een vreemde voor haar ben en ik houd mijn hand omhoog dat zij een vreemde voor mij is. Ik heb haar nooit gezien. Wel nu, als ik, gewoon als een mens, moet ik zeggen, dame, wat is er met u aan de hand? Wat doet u hier? Wat wenst u? En ze zou zeggen, meneer Branham, ik ben hier omdat ik aan kanker leid, ik leid aan TB, ik leid aan een tumor, of ik heb geen geld meer, mijn man heeft mij verlaten, of ik ben niet getrouwd en mijn vriend deed zus. Ze zou het mij moeten vertellen. Wel, zou ik zeggen, goed, ik zal voor u bidden en u de handen opleggen en zeggen, Heere God, geef deze vrouw wat ze wenst. Amen, Jezus, doe het. En haar weg laten gaan. Wel, ik veronderstel dat als zij dat geloofde, ze gezond zou worden. Dat is goed, dat is vele, vele jaren een bediening geweest. Maar voor de laatste dagen werd beloofd dat, zoals de engel, God, die in een menselijk lichaam woonde, die daar kwam juist voordat Sodom verbrandde, en hij zat met zijn rug naar de tent gekeerd waar Sarah was, en vertelde Abraham wat zij aan het denken was in de tent. God, in menselijk vlees, menselijke kleren dragend. En dat is de enige manier waarop God het vandaag kan doen, wanneer hij in uw vlees komt. Zie? Om te tonen dat God zou worden gemanifesteerd in menselijk vlees. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Wij hebben de boodschapper, Billy Graham en degene daarginds in Sodom. Maar de uitverkoren gemeente ontving de boodschap en een boodschapper. Nu, als deze kleine dame, als de Heilige Geest, ik zeg niet dat hij het zal doen, maar als hij zou komen en mij zou vertellen waarvoor u hier staat, of wat u wilt, of iets wat u gedaan hebt, of iets wat u op het punt staat te doen, dan u zou dan weten dat het van de een of andere bovennatuurlijke bron zou moeten komen, omdat wij hier slechts staan. Dat zou juist zijn, nietwaar? Dan zou u weten dat het zou moeten komen van een bovennatuurlijke macht, indien de Bijbel zei dat Jezus datzelfde deed en beloofde het weer te doen in de laatste dagen, dan zou u geloven dat hij het was. Hoeveel zouden datzelfde doen geloven? Dan zou u Jezus zien, u zou zijn woord zien. Nu u zegt, is hij het woord? De Bijbel zegt dat hij het woord is. De Bijbel zei dat het woord de gedachten onderscheidt die in het hart zijn, zie? Is dat juist? Dan zal het woord zijn dat wordt gesproken door menselijke lippen, de gedachten onderscheidend. Nu, ik kan het niet, ik heb geen manier om het te kunnen zien, want ik ken haar niet. Maar hij wel, en hij is het woord. Hij is degene die, zoals hij bij de vrouw, bij de bron, onze twee geesten kan nemen, ze bijeenbrengen en dan weggaan en mij precies tonen waarvoor zij hier is, wat ze heeft gedaan of wat ze wil of zoiets. Dan kan ik het uitspreken en zeggen, en dan hangt het van haar af. Ze mogen zeggen, broeder Branham, kunt u haar genezen? Nee, ik kan dat niet. Hij heeft het al gedaan, door zijn striemen werden wij genezen, maar dit gebeurt alleen om haar geloof op te bouwen, om haar te laten weten dat als hij weet wat ze is geweest en wat ze van nodig heeft, hij ook weet hoe het te geven en hoe ze daarna zal zijn. Is dat juist? Nu, gelooft iedereen dat? Wees nu heel eerbiedig en uw mensen daar buiten zonder gebedskaarten, bid u. Nu bedenk, Jezus liep eens door een groep heen en een kleine dame raakte zijn kleed aan. En hij keerde zich om en hij vroeg, wie raakte mij aan? En hij keek over de hele samenkomst tot hij haar vond en vertelde haar dat ze een bloedvlieg had en haar bloed stopte op dat moment, zie? Nu, de Bijbel zei dat hij nu de hoge priester is. Die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Is dat waar? Ik kijk hier naar broeder Wade, hier zit naast zijn vrouw. Pas geleden stond die man hier terwijl ik aan het prediken was. Die zult Paulus op een avond de hele nacht prediken. Deze man viel dood neer, midden tussen de toehoorders, maar de Heilige Geest bracht hem regelrecht terug. En hij is een getuige, ziet u, dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren en vandaag en voor immer. Hoeveel hebben broeder Wade nooit gezien en zouden hem graag zien? Steek uw hand op, wie hem nooit heeft gezien. Broeder Wade, zou u op willen staan? Hier is de man. Hij viel dood neer, ongeveer waar hij nu op dit moment zit. Hier zit zijn vrouw, een erkend verpleegster, die daar bij stond. Hij had geen polsslag meer, zijn ogen waren weggedraaid en hij was zwart in het gezicht, een hartaanval. De dokter had hem gezegd dat hij een hartkwal had. Daarvoor ontdekte ik bij de onderscheiding, niet lang geleden, dat hij een hartkwal had. En toen plotseling stopte zijn hart en hij viel neer en daar lag hij, volkomen gestorven. Ik heb ongeveer 6 of 8 keer de Heere, de Jezus, de doden zien terugbrengen. Ik heb het hem zien doen. En hij kan het vanavond doen. Ik neem nu elke geest hier binnen onder mijn controle. Voor de heerlijkheid van God, in de naam van Jezus Christus, wees eerbiedig, kijk. Ik wil met u spreken, dame, ik heb gepredikt, ziet u? Alleen om uw geest te vatten, dat is precies wat ik doe, zie? Er is iets in u wat leeft, anders zou u daar niet staan. U zou gewoon een vorm zijn die dood neerlag, en er zou geen leven in u zijn. Maar daar er een leven in dat vlees is, beheerst het u. Zie, en nu, zelfs uw gedachten, wat u denkt, de woorden die u zegt en alles, is waar u door leeft. Dat bent u, uw woorden, uw gedachten en wat u ook bent. Nu, wij zijn hier en geloven nu de Heilige Geest, zoals Jezus de vrouw zei, geef mij te drinken. En toen ze het bracht, zei ze, wel, u hoorde mij dat niet te vragen, ik ben een Samaritaanse. U bent een Jood. We gaan niet met elkaar om, we wisselen nooit een woord met elkaar. Nu, maar natuurlijk, wij zijn beide heidenen en we staan hier slechts en geloven in God. Nu, als zijn geest door mij komt als een gave en u kan vertellen, zodat u weet of het goed is of niet, omdat u dat deel van het leven hebt geleefd, dan hebt u een gave om het te geloven. En als u het wilt geloven en hij u erover zal vertellen, dan is het allemaal voorbij en zal het op iedereen hier uitwerken. Laat iedereen nu heel eerbiedig zijn. En de dame lijdt aan iets verkeerds in haar keel. Een keelziekte. Als dat juist is, steek uw hand op. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Dat is juist. Daarvoor is ze hier, opdat ik voor haar keel bid. Nu, precies toen ik dat zei, of vlak ervoor, was zij, wist zij dat er iets nabij haar was. Iets kwam op datzelfde moment dichtbij. Kon de emotie aan haar zien? Iets als een heel liefelijk gevoel trof haar. Dat licht dat u op de foto zag, waar ben je, George? Dat licht dat op die foto stond, hangt vlak boven de vrouw op dit ogenblik. Zie, het is een andere dimensie. Zij is een gelovige. Geen naamgelovige, zij is een gelovige. Nu, omdat u een gelovige bent, gelooft u dat ik zijn dienstknecht en profeet ben? Ik zou het moeten zijn om dat te weten. Gelooft u dat hij u andere dingen zou kunnen vertellen die u op uw hart hebt? Goed, hier is iets wat u op uw hart hebt. Het is iemand wat voor u bidt, een kind. Gelooft u dat hij mij kan vertellen wat er verkeerd mee is? Hij heeft een virus. Is dat juist? Ja. Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? Ja. U bent mevrouw Walker. U komt hier niet vandaan. U komt uit het zuiden, Georgia. U gaat genezen naar huis. Jezus Christus heeft u genezen. Maak u geen zorgen, het is voorbij. God zegen u, zuster. Hoe maakt u het? Nu, hier is nog een vrouw. Ik ken haar niet. Ik heb haar nooit gezien. Het is gewoon een vrouw die hier staat. Nu kijk, ik ben alles bij elkaar sinds 8 uur aan het prediken geweest. En het is nu 10 uur. 2 uur ben ik hier geweest. Die ene onderscheiding heeft mij meer verzwakt dan 2 uur prediken. Zie, dat is, zie. U zegt, meent u dat? Oh ja, toen die vrouw de zoon van zijn kleed aanraakte, zei hij, ik bemerk dat er kracht van mij is uitgegaan. Kracht, is dat juist? Daardoor komt het. Nu, hier is een vrouw die ik nooit heb gezien. Billy is daarheen gegaan, als u iets hebt opgemerkt, en haalde die jongen die we hier bij ons hebben, George, hij is een baptistenjongen. Ik wil dat hij het ziet dat waarover wij spreken God is. Zijn vader, zijn familie, zijn fijne mensen, ze zijn in Mexico als zendeling, fijne man. Zijn vader is ook ziek. Ik wacht alleen tot hij komt. Nu kijk gewoon aandachtig toe, George. Nu, deze dame, ik ken haar niet. Ik heb haar nooit gezien. Ik veronderstel dat we vreemden voor elkaar zijn. We kennen elkaar niet. Maar nu is de Heilige Geest, de liefelijkheid van Jezus, hier tegenwoordig. We zijn daar alle getuigen van. Als nu de Heer Jezus mij iets zal openbaren over u, nu als ik u zou kunnen genezen, zou ik het doen. Maar ik kan het niet doen. Ik kan niet doen wat hij al heeft gedaan. Het enige, als hij hier vanavond zou staan met dit pak aan dat hij mij gaf, wel nu, hij zou u niet kunnen genezen, omdat hij het al heeft gedaan. Door zijn striemen werden wij genezen. Zie? Maar het enige wat hij zou kunnen doen, is zich te verklaren door het woord dat hij beloofde, en maken dat u ziet dat hij dezelfde is, gisteren, heden en voor immer. En hij beloofde dat te doen. Nu, als hij mij wil gebruiken om u te vertellen waarvoor u hier bent, Wilt u dan het geloof gebruiken dat u in hem hebt, om te geloven dat u ontvangt waarvoor u hier bent, met heel uw hart? Goed, mogen de Heere toestaan. Ik zie dat er iets verkeerd is met de dame. Een onderzoek toont dat het een maagbreuk is. Dat is juist. Zwaar, zeker, maagbreuk. Gelooft u dat God die breuk kan genezen? Jazeker, alles wat ik kan geloven. U, alles wat u... God zegen u. Nu, u bent niet van hier. Het was een behoorlijke opoffering om hier te komen. Dat was het. Ja, ja, u komt uit Tennessee. Dat is waar. Mevrouw Hart, keer terug. Twijfel niet. U zult genezen zijn, indien gij kunt geloven. Hoe maakt u het, mevrouw? Wij zijn vreemden voor elkaar. Voor zover ik weet, heb ik u nog nooit in mijn leven gezien. Misschien wel ergens in de samenkomst, u zou mij gezien kunnen hebben, maar ik ken u niet. God kent u. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben en dat het woord dat ik gepredikt heb de waarheid is? Wel, omdat ik een vreemde voor u ben en u hebt geloofd in het woord dat ik gepredikt heb. Het enige is, iemand heeft u een kaart gegeven, een van de zaalwachters of mijn zoon, of iemand heeft u een kaart gegeven. Uw nummer werd genoemd en u bent nu hier en dat is alles wat ik weet. Maar u bent hier en lijdt aan een zenuwkwaal. U hebt er erg last van. U hebt iemand bij u. Er is iemand voor wie u bidt. Het is uw man. En hij heeft een geestelijk probleem waar hij gewoon niet overheen kan komen. En u hebt ook een ziek kind. U kunt niet, komt niet hier vandaan, maar u komt uit het noorden. U komt uit Canada, uit Alberta. Dat klopt. Gelooft u dat ik Gods profeet ben? En gelooft u dat wat ik u vertel de waarheid is? Ga naar huis en u zult ontvangen wat u had. Ja, geloof. God zegen u, dame. Ik ben een vreemde voor u. U bent een vreemde voor mij. Ik ken u niet. Maar God kent u. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Met uw hele hart? Ik ken u niet. Ik weet niets van u. Als ik u zou kunnen genezen, zou ik het doen. Maar ik kan het niet. Ik ben geen genezer. Ik ben slechts een man. Maar hij is God. Ik was een beetje in de war, want er staat een oudere vrouw tussen mij en u. Het is iemand voor wie u bidt. Ja, het is uw moeder. Ja. En zij leidt aan hoge bloeddruk. En u hebt een nierinfectie. Dat is waar. Gelooft u dat? Uw moeder is hier niet. Maar wanneer u naar haar toe gaat, neem dan die sjaal die u om uw nek hebt en leg die op uw moeder. En twijfel niet, en de hoge bloeddruk zal haar verlaten en uw infectie zal verdwenen zijn. Ga en geloof nu. Gelooft u nu? Met uw hele hart? Nu ziet u. Ik kijk over het gehoor en het lijkt wel of het gewoon enigszins mistig begint te worden. Daar. Deze dingen die ik doe, zult gij ook doen. Hij heeft hier vanavond al meer gedaan dan hij van dat soort dat hij in zijn hele levensreis deed. Juist. Nu, deze ene dame hier, jonge vrouw, ik ken haar niet. Ze is een onbekende voor mij. Maar gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Nu even een moment. Er komt een man voor me. Iemand in de samenkomst. Nu een ogenblik. Iemand in de samenkomst. Het ging hier daarnet weg. Dat licht ging hier weg. En er stond daar een man bij. Het is ergens in het gehoor. Wees mij niet ongerust. Heb gewoon goede moed. Laten we teruggaan en kijken naar de vrouw. Nu. Als de Heere God... Dit zijn er nu 6 of 7 of zoiets die door de onderscheidingsrij zijn gekomen. En als de Heer Jezus mij voor deze vrouw zou openbaren wat er met haar aan de hand is, zou dat de overige van u met uw hele hart doen geloven? Zou u Christus op die basis kunnen aannemen? Eén keer zou het moeten bewijzen. 3 keer is een bevestiging. En dit is 10.000 keren zonder 1 keer fout te zijn. U bent hier niet voor uzelf.
U bent hier voor een man. Ik zie hem zitten met zijn hoofd naar beneden. Hij rookt een sigaret. En u bidt dat hij van de sigaretten zal afkomen. Dat is... Mogen de Heere God u uw verzoek geven, zuster. Ga geloof met heel uw hart. En mogen die duivelse gewoonte uw man verlaten. In de naam van de Heere Jezus. Uw probleem is in uw rug. Gelooft u dat God hem beter zal maken? Ja. Goed, ga en zeg dank u, Heer. Ik ken deze vrouw. Het is, geloof ik, de dochter van mevrouw Nies. Klopt dat? Ik dacht het al. God zegen u. Uw rugkwal zal u verlaten. Nu verlaten en u kunt heen gaan en genezen zijn. Gelooft u dat God die artritis kan genezen en u beter kan maken? Ga hem vertellen dat u hem gelooft. Geloof gewoon met heel uw hart. Hoe maakt u het, meneer? Gelooft u dat God die maagkwal kan genezen en u gezond kan maken? Goed, ga dan en zeg, dank de Heer, ik zal beter worden. Dan zult u beter worden. Nog een geval van artritis en ook leeftijdsklachten. Gelooft u dat God u gezond zal maken als ik mijn handen op u leg? Hij heeft het vele keren gedaan wanneer uw handen op mij legt. Hoor u dat? De Heer zegene mijn zuster en geef haar opnieuw bevrijding vanavond. Amen. Nu geloof hem slechts. Hartklachten, maagklachten. Gelooft u dat God u het kan genezen? Goed, ga in de naam van de Heer Jezus. Mogen hij u gezond maken. Hoe maakt u het, jongeman? Astma klachten. Gelooft u dat God astma kan genezen? Ga, geloof het, hij zal het doen. Goed. Diabetes. Gelooft u dat God uw bloed kan genezen en u gezond kan maken? Ga, geloof hem en hij zal het doen. Gelooft u met uw hele hart? Wat als ik niets tegen u zou zeggen en voor mijn hand op u zou leggen, dan gelooft u dan dat de Heilige Geest hier is om u beter te maken? Dat is de wijze waarop u het moet doen. Kom hier, in de naam van Jezus Christus mogen hij heen gaan en genezen zijn. Amen. Kom mevrouw. Als ik niets tegen u zou zeggen, gelooft u dan dat God u zou genezen van die vrouw? Neem me niet kwalijk, ik zei het al, ga voorwaarts. God zegen u, ga en in geloof en word gezond. Gelooft u, meneer, met uw hele hart? God geneest hartkwalen, nietwaar? Gezond, ik weet het zeker. Hij is God, gelooft u dat? Gelooft u met uw hele hart? Heb geloof in God. Een man hier ergens deed net iets een paar minuten geleden. Ik wil dat vinden, het is bloed. Iemand alsof er een ongeluk of zoiets gebeurde, het bloedde. Het was ergens. De man stond hier. Ik was net aan het bidden. Ja, dat is het. Het is een man van die... Wel, het is G.T. Parnell. Ik ken de jongen. Je bloedt van binnen, G.T. Geloof je dat God je beter zal maken? Goed, dan zal het stoppen. G.T., geloof met je hele hart. Een kleine dame die hier zit en hierop uitkijkt, ze zit daar bij broeder Grimsley. Er is een licht bij haar. U, met die kleine witte kraag.
Mary?
Ik ken u niet, maar dat is uw naam. U hebt last van een geestelijk probleem. En ook bent u erg nerveus. Vergeet het. Het zal allemaal in orde komen. Geloof met uw hele hart. Heb geloof in God. Indien gij slechts kunt geloven. Kleine dame, ze zit daar helemaal achterin op de achterste rij, daar aan de zijkant. Ze komt van Michigan en lijdt aan een vrouwenkwaal. Gelooft u dat God u zal genezen? Dan kunt u hebben waar u om gevraagd hebt. Gelooft u het? Amen. Steek uw hand op en zeg, ik aanvaard het. Goed. Hun huis gaat hem beter worden. Ik ken de dame niet. Maar God kent hen. Haar. Wat met u hier op dit bed? U bent de enige kreupele man of man op een bed. Ik ben een vreemde voor u. Ik ken u niet. God kent u. Maar ik zeg nu dat u ten dode overschaduwd bent. U hebt kanker. U bent van heel ver gekomen. U komt uit Cincinnati hier. Uw naam is meneer Hawk. Geloof met uw hele hart, als u daar blijft zitten, zult u sterven. Aanvaard Jezus Christus en wordt genezen. Gelooft u hem? Ga dan op uw voeten staan en kom van die stretcher af en aanvaard Jezus Christus. Hoeveel hier binnen geloven hem op dit moment? Gelooft u met uw hele hart? Laat er nu ieder van u opstaan. Sta op. Nu op uw eigen manier, de wijze waarop u bidt. Leg u uw hand op iemand naast u. Waar is zuster Brown? Ze zat hier en leed aan die Onlangs belde zij mij en ze kon haar handen niet optillen. Ik zag dat het iets was wat fout was met haar bloed. Toen ik haar laatst ontmoette, had zij diabetes gekregen. Waar is zij? Ze was hier daarnet met zuster Dow. Goed, zuster Brown, ik wil dat u vanavond met uw hele hart gelooft. Ik weet dat u weet wat er met u aan de hand is, maar ik wil dat u gelooft. U bent uit het ziekenhuis gekomen en hierheen gekomen, zie, om voor u te laten bidden. Ik bid nu voor u. Geloof, u zult genezen worden. Margie. Heb geloof in God. Het zal nu op dit moment weggaan. Het zal stoppen. Hij kan diabetes genezen. Hij kan u van die ziekte in uw maag genezen. Nu legt u nu alle uw handen op elkaar en houdt uw handen daar gewoon een ogenblik. Leg gewoon uw handen op elkaar. Ziet u, het is bijna 11 uur en veel van deze mensen moeten nog naar Tennessee en andere plaatsen rijden. Voor zeker heeft de Heere God zichzelf vanavond bewezen. Wat heb je vanavond gezien? Zag u een man of zag u Jezus? Jezus die zijn woord bevestigt. Deze zakdoeken die hier liggen, terwijl deze zalving op mij is, heb ik mijn handen op deze zakdoeken gelegd. Biddend dat de almachtige God. Er staat dat men zakdoeken of schorten van het lichaam van Paulus nam. En hier zijn mensen die dood waren en weer opgewekt zijn. En er zijn hier die ongelukken hadden, vergruizeld werden en genezen zijn. Ik zie mevrouw Wilson hier staan, die niet lang geleden dodelijke bloedingen had. Door TB, jaren geleden. Hier is zij vanavond. De doktoren gaven haar niet meer dan enkele uren te leven. En hier staat ze vanavond. Overal in het rond. Lammen, blinden, kreupelen. In rolstoelen en alles. Ze staan vanavond als levende trofeeën. Waarom is het? Jezus Christus leeft. Hij is dezelfde vandaag, gisteren en voor in eeuwigheid. Die man die daarnet getuigde dat hij daar epilepsie had. Dat hij het al die jaren gehad had en alles. En sinds hij die ene keer in de samenkomst was geweest, en dat is al tegen de 20 jaar geleden, heeft hij nooit meer een aanval gehad. Dat is een van de 10.000. Hij is genezer. Amen. Hij geneest. Nu, wees nu niet opgewonden, maar zie gewoon met kinderlijk geloof naar Golgotha. Sluit uw ogen en vergeet dat u in deze tabernakel bent. Sluit uw ogen en vergeet dat er iemand bij u in de buurt is. En kijk naar Jezus en zie. Zie op Jezus nu en leef. Het is geschreven in het woord. Halleluja. Het is enkel dat wij zien en leven. Oh, zie en leef, mijn broeder, leef. Zie op Jezus nu en leef. Het is geschreven in het woord. Halleluja. Het is enkel dat u ziet en leeft. Sluit uw ogen voor de mensen. Sluit uw ogen voor de dingen rondom u. En zie door uw geloof op Jezus Christus. En weet dat Hij werd verwond voor uw overtredingen. Door zijn striemen werd u genezen. Heer Jezus, terwijl deze mensen bidden en hun handen op elkaar hebben gelegd, beseffen wij dat wij staan in de tegenwoordigheid van de levende en opgestane Jezus Christus in de vorm van de Heilige Geest, die ons de geheimen van ons hart openbaart, ons onze verlangens bekend maakt en ons belooft om ons onze verlangens te geven. Als wij slechts zouden geloven. Mannen en vrouwen hebben hun handen op elkaar. Zij bidden, omdat wij medeburgers zijn van het Koninkrijk van God. Wij zijn medebroeders en zusters van Jezus Christus. En Satan, wij komen tot jou in de uitdaging van de naam van de Heere Jezus. Hij is het zwaard. Hij is degene die ziekte wegsnijdt. Hij is degene die twijfel wegsnijdt. Hij is de overwinnaar. Nu, wij dagen je uit in de naam van Jezus Christus. Dat je uit deze mensen komt, Satan. Het woord van God is openbaar gemaakt. Het besnijdt, neemt twijfel weg. Neemt ziekte weg en brengt volmaakte bevrijding. Wij bidden dat de Heilige Geest op deze mensen zal vallen. En hen de kracht van geloof zal geven. Om te geloven dat de tegenwoordigheid van de almachtige Christus hier nu is. Sta toe, heren. Ik veroordeel elke ziekte. Ik veroordeel alle aandoeningen. Ik veroordeel alle ongeloof. In de naam van Jezus Christus mogen de Heilige Geest eren wat ik heb gezegd. En door dit gebouw heen bewegen en iedereen bevrijden in de goddelijke tegenwoordigheid. Steek uw handen nu op en prijs hem.
Ik verklaar u beter en genezen in de naam van Jezus Christus. Amen.